Goedenavond allemaal. Het is 8:00. Welkom op de gemeenteraad van februari. Ik noteer 2 verontschuldigingen van Tine Brekke en Lode van den Brande. En eerst en vooral zou ik het woord willen geven aan het publiek. Zijn er vragen uit het publiek? Nee. Oké, dan kunnen we overgaan naar de notulen van de gemeenteraadszitting van 26 januari. Sven vraagt hierbij het woord.
Ja. Ja, dankjewel, voorzitter. Ik had een vraag voor de vorm. Het is niet nieuw, maar het is mij nu heel hard opgevallen. Bij punt G11, dat is een punt dat we verdaagd hebben vorige keer. Als dat effectief zo is, dan verdwijnt dat punt ook. In de meeting mobile van de vorige maand staat dat eigenlijk niet meer in. Dus je kunt dan eigenlijk niet gaan terugkijken van oké, wat stond er nu in dat initiële punt. Het is mij nu opgevallen omdat ik er naar ging kijken. Maar mijn vraag is of dat het op de een of andere manier mogelijk is om het originele punt toch ergens te borgen of te capteren, zodoende dat er naar terug verwezen kan worden.
Ja. Oké, dat wordt bekeken naar de volgende keer toe als dat voorkomt. Dan start ik de stemming. Even. Kaartje nog, ja. Oké, iedereen heeft gestemd en het is unaniem aangenomen. Punt G2, gemeentelijk adviesraden, herbevestiging, bepalen duur van de lidmaatschappen. Het is een stemming. Zijn daar vragen bij? Bjorn?
Ja, dank u. Ik heb gezien eigenlijk dat nu die verslagen inderdaad al toch wel sneller worden opgeladen. Dus dat vind ik al zeker positief. Maar ik heb gezien ook bij sommige adviesraden dat daar nog, denk ik, een verwijzing is naar de oude leden dat er allemaal op staan. Dus daar moet misschien ook wel eens een keer worden naar gekeken eigenlijk. Of een melding worden gemaakt aan de verschillende adviesraden om misschien eens op te daten.
Ja, die melding is al gemaakt, Bjorn, en morgen komen er op het college een aantal punten waaruit die nieuwe ledenlijsten worden aangemeld.
Erik?
Ja, ik heb nog een vraagje. De welzijnsraad staat er niet bij. Is er een reden voor?
Ja, dat klopt. De welzijnsraad staat er niet bij, omdat we hebben gezien dat er eigenlijk vooral professionelen op afkomen. Hè, en dat er eigenlijk een raad is met professionele mensen en dat de burgers daar eigenlijk niet naartoe komen. Dan hebben we overlegd met de raad zelf of met de mensen die dat daar aanwezig zijn. Bekeken van oké, we gaan er een welzijns- en gezondheidsoverleg van maken. En we gaan met werkgroepen werken. En als we rond bepaalde thema's of zo werken, gaan we wel een oproep doen om burgers toch op een bepaalde manier te kunnen betrekken. Maar ja, voilà. Daarom is dat eigenlijk een welzijn- en gezondheidsoverleg geworden en geen adviesraad meer. We kunnen wel altijd advies vragen aan dat overleg.
Oké, dank u wel. Kunnen we overgaan tot de stemming? En dat is aangenomen met 20 stemmen voor en 1 tegenstem. Accidentje. Moet ik het herstarten? Oh, sorry. Ja. Ja, ik kan dat niet aanzetten tijdens de stemming. Oké, we hernemen de stemming voor dit punt. Oké, en dit is bij deze unaniem aangenomen. Punt G3, de premies en attenties voor huwelijksjubilarissen en 100-jarigen. Zijn daar vragen bij? Ja. Sven?
Ja, dankjewel. Ik had eigenlijk een concrete vraag in verband met de uitbreiding naar samenwonenden. Hoe gaat dat praktisch in zijn werk? Gaat dat over wettelijk samenwonenden? Gaat dat over feitelijk samenwonenden? Hoe kan dat opgevolgd worden als dat mensen zijn die 25 jaar in Edegem hebben gewoond en dan de komende 15 jaar hier wonen? Hoe kan zoiets opgevolgd worden? Hoe wordt zoiets opgevolgd? Want feitelijk samenwonenden, dat kan ook gaan over Allee, dat kan ook gaan over huisgenoten, dat kan ook gaan over broers en zussen, dat kan ook gaan over een ouder en een kind, dat kan over veel zaken gaan. En evengoed wettelijk samenwonenden ook, dat hoeft geen koppel te zijn. Dus mijn vraag is, hoe gaat dat praktisch in zijn werk?
Oké, ik heb nog twee mensen die mij vragen. Am?
Ja, ik heb eigenlijk gewoon een vraagje over die zaken met betrekking tot de koning, foto koningspaar, medailles enzovoort. Ik vroeg mij vooral af, is dat iets waar wij als gemeenteraad over moeten stemmen of niet, omdat dat mee in het artikel is opgenomen, terwijl ik denk dat dat iets is dat dan waarschijnlijk algemeen vanuit voor België gebeurt of zo. Ik weet niet of iemand dat meer kan uitleggen en of dat wij er al dan niet mee over moeten stemmen.
Oké, Erik?
Ja, dank u. Er worden bonsen en zo toegekend en kaartjes binnen het daarvoor goedgekeurde krediet. Nu had ik een vraag. Stel dat het krediet wordt vastgesteld en in december zijn we 65 jaar getrouwd en het budget is op. Wat gebeurt er dan?
Het budget had er niet op gerekend.
Ja, Sven, op de eerste vraag te antwoorden, dat moet dus echt samenwonenden zijn die wettelijk geregistreerd zijn en die we kunnen achterhalen via onze dienstburger. Want anders, weten we niet, gebeurt ook zo met de huwelijksjubilarissen. Dus dat is eigenlijk de enigste manier. Nu, we hebben dat nu op toegevoegd. De praktische uitwerking moet nog verder bekeken worden met de dienstburger, omdat we daar nog niet aan toe zijn. Ik denk dat de eerste samenwonende, dat die nog niet aan de 50 jaar gaan geraken, maar we willen wel ervoor zorgen dat er geen discriminatie optreedt tussen mensen die voor het wettelijk huwelijksstelsel kiezen en die kiezen voor wettelijk samen te wonen. Maar ik wil wel dat punt onder de aandacht brengen bij de dienstburger om te zien hoe we dat eigenlijk praktisch goed kunnen opvolgen. Het tweede, wat de koning betreft, dat moeten wij aanvragen als gemeente. Dus als wij dat niet laten weten aan het kabinet van de koning, dan kan het ook zijn dat we dat niet ontvangen. Dus dat wordt doorgegeven aan het kabinet. En wat het budget betreft, Erik, we kunnen natuurlijk binnen budgetten ook intern verschuiven. Als dat nodig is en als dat niet meer mogelijk is, dan kunnen we dat uiteraard oplossen met een budgetwijziging. En dan zal dat ook op de gemeenteraad komen wanneer de budgetwijziging wordt aangepast. Maar we gaan zeker niet, als dat zich zou voordoen, de mensen uiteraard die premie niet toekennen. Dat gaan we niet doen. Maar je kunt dus eigenlijk binnen het domein, kunnen natuurlijk met verschillende kredieten schuiven, het ene wat verhogen of verlagen.
Oké, Sven?
Ja, ik had nog een bijkomende vraag in verband met het samenwonende gebeuren. Is daar dan ook een cumul mogelijk? Zijn de 25 jaar samengewoond en 25 jaar gehuwd?
Deur er niet over na.
Ja, hey, dat zijn wel pertinente vragen die op een gegeven moment zullen moeten uitgeklaard worden en beslist worden. Ja. Maar ja, het kan natuurlijk zijn dat iemand omwille van zijn geaardheid een aantal jaren heeft lang samengewoond en dan pas is kunnen huwen een aantal jaar geleden en om die reden er tussenuit valt. Allee. Dank u wel.
Oké, wordt meegenomen die vraag. Ik heb geen vragen meer, ik start hier bij de stemming. En dat is hierbij unaniem aangenomen. Puntje G4, de opvolging van het organisatiebeheersplan 2024-2026, de rapportage van 31 december 2025. Dat is een kennisname, zijn daar vragen bij? Nee. Oh. Je hebt nu gestemd. Ah nee, dat kan hier niet doen. Ja,
ja, oké, dankjewel. Ik had een paar vraagjes. Enerzijds vond ik het fijn om dat rapport te lezen en ook wel interessant. Wat ik me wel afvroeg, als het gaat over die projectopvolging, lees ik dat er nu projectfiches worden opgemaakt om dus het project op een betere manier te kunnen opvolgen met een projectplan enzovoort. En dat er nu is opgestart voor het BOA-project. Maar ik vroeg mij af, waarom starten jullie dan maar met één project op? Ik vermoed dat er heel veel projecten lopen in Boeghout en heeft het geen zin om dat ineens voor een aantal projecten te doen? En een tweede vraag, dat ging over het informatiebeheer. Ik las daar ook dat op 15 december 25 er een privacy-scan werd uitgevoerd, Victor of zoiets, om te kijken in welke mate dat de organisatie voldoet aan het naleven van de GDPR. En ik vroeg mij af of dat iemand daar een beetje uitleg over kan geven. Was dat een positief resultaat of kwamen daar bepaalde dingen naar boven? Dat waren mijn vragen.
Jan, in de eerste plaats.
Ja. Dat projectmatig werken, dat is deels ingebed in de organisatie, maar we proberen dan naar een hoger niveau te tillen. En daarvoor hebben we nu als eerste dat BOA-project eruit genomen. En we beginnen daar met één project om dat te fine-tunen, te zien van wat zijn de dingen waar we op botsen. Want dat is niet zo evident om projectmatig te werken. Alleen, je hebt er heel veel gradaties in, je kunt daar heel ver in gaan. En dat is ook niet voor elk project aangewezen. Je kunt dat ook heel basis doen. En met dat BOA-project hebben we nu gezegd van er is echt all the way. We gaan eens kijken waar dat ons toe leidt. En dat gaan we dan achteraf evalueren en zien voor welke projecten dat we dat kunnen inzetten, die methodiek. Dus dat is een antwoord op uw eerste vraag. Dan dat tweede, de privacy scan van Victor. Die is inderdaad gebeurd. Er is uitgebleken dat er een aantal aandachtspunten zijn, maar dat wij over het algemeen in orde zijn met alle wettelijke verplichtingen. Maar dat er wel nog zaken zijn die beter kunnen. Maar als je dat graag hebt, wil ik dat rapport wel doorsturen. Dan kun je het zelf eens bekijken. Ja? Oké,
dankjewel. Dat was een kennisname, dus we gaan over naar het volgende punt. En dat betreft G5, de toetreding tot de scholengemeenschap Kleurrijk. En daarbij is een toelichting van Nathalie.
Ja, dankjewel, voorzitter, collega's, goedenavond. Dus voor jullie ligt het beleidsplan rond de toekomstige positionering van ons gemeentelijk onderwijs. Het uitgangspunt van ons beleid blijft helder. Het belang van elk kind staat centraal met kwaliteitsvol, inclusief en lokaal verankerd onderwijs als leidraad. Als schepen van onderwijs wil ik de keuze die voorligt ook nog kort even toelichten. Dus zoals jullie weten is door het aangekondigde vertrek van de klinker en de gewijzigde plannen in Hoven betekent dat het einde van de scholengemeenschap De Link vanaf september 2026, aangezien die niet meer voldoet aan de decretale voorwaarden. Hierdoor was het voor ons noodzakelijk om een analyse te maken voor een nieuwe scholengemeenschap. Wij kiezen als bestuur resoluut voor sterk, lokaal verankerd en pluralistisch onderwijs. Na een grondige analyse van de pedagogische, bestuurlijke en financiële modellen stellen wij voor om de Jan-Frans Willemschool verankerd te houden binnen het officieel onderwijs via de OVSG en ook met toetreding tot de net overschrijdende scholengemeenschap Kleurrijk. Onze keuze vertrekt vanuit een inclusieve visie. Dus elk kind, ongeacht achtergrond of mogelijkheden, moet zich welkom, veilig en ondersteund voelen. De Jan-Frans Willemschool is daarin een cruciale pijler voor ons lokaal onderwijslandschap. En laat me duidelijk zijn, de Jan-Frans Willemschool blijft onze gemeenteschool. Dus de gemeente blijft inrichtende macht en behoudt dus ook de volledige verantwoordelijkheid over het pedagogische project, het personeel en ook de infrastructuur. Binnen de OVSG behouden wij volledige pedagogische autonomie en de school bepaalt samen met het lokaal bestuur het pedagogisch project, het zorgbeleid en ook de didactische accenten. Binnen het gemeenschapsonderwijs werkt men volgens het overkoepelend pedagogisch project, waardoor de beleidsruimte lokaal beperkter is. Dus bij een keuze voor OVSG blijft de gemeente volwaardig schoolbestuur. Bij aansluiting bij GO verschuift het bestuur naar de scholengroep en zou de gemeente zich moeten beperken tot louter flankerend onderwijsbeleid. En net dat willen wij vermijden. Ik geloof zeer sterk in de onderwijsrol van een lokaal bestuur. Want als inrichtende macht van de Jan-Frans Willemschool en via een sterk scholenoverleg, dat er momenteel ook al is, tussen alle Boeghoutse en Vreemdse scholen, basisscholen, willen wij ons onderwijs actief blijven versterken. Scholen moeten van elkaar kunnen leren. Het kan gaan over pedagogische ondersteuning, het versterken van zorg, het ondersteunen van educatieve thema's zoals cultuur, verkeersveiligheid en duurzaamheid, maar ook over het slim delen van infrastructuur. Hierbij kunnen we denken aan de integratie van de buitenschoolse kinderopvang in de scholen of de organisatie van speelweken en sport na school, wat ook belangrijk is wanneer we het BOA-decreet in ons achterhoofd houden. En nog duidelijk, Door deze keuze wordt de Jan-Frans Wilmschool niet katholiek. Dus kleurrijk is een net overschrijdende samenwerking die ondersteunend werkt, maar niet sturend. Dus het pluralistisch en officieel karakter, het eigen pedagogisch project en de lokale eigenheid van de school blijven volledig behouden. Met deze keuze realiseren we meerdere doelstellingen tegelijk. We behouden maximale lokale autonomie. We versterken de onderwijskwaliteit via expertiseuitwisseling. We krijgen bijkomende ondersteuning in personeels- en administratief beleid. We behouden directe communicatie tussen school, ouders en directie. En we bouwen verder aan bruggen tussen de scholen in Boeghout en Vremden. Maar ook financieel maken we een bewuste keuze, want binnen OVSG gaat 1% van de werkingsmiddelen naar de koppel en 1,5% naar de scholengemeenschap. Binnen het CO zou 22% vloeien naar centrale structuren en dan ook aangevuld met bijkomende kosten voor erfpacht, energie en extern gebruik van het gebouw. Dus na een grondig traject met heel veel overlegmomenten en een unaniem gunstig sociaal overleg, leggen wij vandaag een doordacht en toekomstgericht voorstel voor. We kiezen vandaag voor sterk gemeentelijk onderwijs, lokaal verankerd en in het belang van elk kind. Ik hoop dan ook te kunnen rekenen op jullie steun. Dank u wel. En als er nog vragen zijn, mag ik die uiteraard nog stellen.
Joost? Dag collega's. Als groene fractie denken we dat gemeentebesturen in het algemeen de dag van vandaag onvoldoende onderlegd zijn in het veranderende onderwijslandschap. En hoewel we nu het geluk hebben dat de schepen van onderwijs een leerkracht is, is dit geen zekerheid voor de toekomst. De keuze om aan te sluiten bij de scholengroep Kleurrijk zorgt ervoor dat onze school de enige school is binnen deze groep met andere leerplannen, daar we aangesloten blijven bij het OVSG. Het is niet evident voor een gemeentebestuur om als schoolbestuur te waken over de pedagogische kwaliteiten en het personeelsbeleid van de school. Schepen van onderwijs, Nathalie, die doet dat fantastisch. Maar we denken dat het op langere termijn toch beter en duurzamer is om de school uit te besteden aan een scholengroep zoals het GO met veel ervaring en kennis. Daarom zal ik zelf mij uit naam van GroenGangmaker onthouden.
Sven?
Ja, dankjewel. Ik heb enkele vraagjes bij dit punt en bij deze beslissing. Waarom wordt er voor deze scholengemeenschap gekozen? Welke andere opties waren er binnen het OVSG of in de buurt, in de regio? Omdat we nu toch gaan naar een fragmentatie tussen Wilrijk, Boom en Boeghout, 2-2-2 telkens scholen. Wat is de meerwaarde van zo'n koepeloverschrijdende gemengde scholengemeenschap? Hoe kunnen we dat zien als een meerwaarde? Bijkomend nog, welke dienstverlening biedt die scholengemeenschap aan bovenop de dienstverlening van de koepel? En dan nog intern twee zaken. De schoolraad, zal die in Boeghout ook effectief opgericht worden? Of is dat niet het plan? En dan de €9.620,90, waarvan sprake. Is dat de 2,5%? Is dat de cumul van de 1,5% voor OVSG? 1% voor OVSG en 1,5% voor de scholengemeenschap? Of is dat een van de twee bedragen? Want dat is niet zo duidelijk uit hoe dat het in het punt staat. Dus de vraag is of dat die €9.620,90 2,5% van die werkingstoelage is. Dank u wel.
Oké, Anne?
Ik heb op zich geen heel duidelijke mening over of dat een goede keuze is of niet die jullie maken. Ik wil daar ook verder niks over zeggen. Maar ik was eigenlijk met veel enthousiasme naar een tabel beginnen kijken, omdat ik dat dan wel interessant vond dat daar een financiële oefening in zat. En wat ik een beetje jammer vind, is dat die heel goed is uitgewerkt voor de roze kolom, de groene kolom, de blauwe. En dan bij die gele, die van het gemeenschapsonderwijs, valt dat naar het einde toe wat stil. Bijvoorbeeld de opbrengsten van de schoolrekening, dat is er dan blijkbaar niet voor het gemeenschapsonderwijs. Er zijn daar een aantal dingen niet meer ingevuld. En ik had dat idee ook een beetje bij de tekst van de keuze is al gemaakt en er wordt telkens heel goed verantwoord Wat jullie keuze is, dat is volledig uitgewerkt, dat is meer lang in tekst verantwoord. En als het dan over Go gaat, wordt er in één zinnetje naar een PowerPoint verwezen of zo. Dat vond ik een beetje jammer, dat ik het gevoel had van ik lees hier geen objectieve vergelijkende studie, maar ik lees zowel cijfermatig als in een tekst een verantwoording van een keuze die we al gemaakt hebben. Dus dat was een beetje mijn opmerking erbij, los van het feit dat jullie misschien een goede keuze maken, dat weet ik niet, maar dat vond ik een beetje jammer dat dat dan niet allemaal even kwalitatief was.
Ja, Tatalit, ga je?
Ja. Ja, dank u wel. Sven, dus voor de scholengemeenschap gekozen, ja, de andere opties staan besproken ook in de nota. Dus eerst was eigenlijk de bedoeling om echt koppeloverschrijdend helemaal binnen Boekhout te werken, dus lokaal. Met aan de dorpsschool van Vremde, Sint-Gabriel en Jan-Frans Willemschool, dus de drie basisscholen in Boekhout. Die gesprekken zijn eerst geweest, maar dat was dan niet mogelijk vanuit het schoolbestuur van de dorpsschool. Nu, dan zijn er gesprekken geweest met Fluxus van gemeenschapsonderwijs en binnen OVSG met SOM, Merkpunt en dan ook Kleurrijk, hè, zoals beschreven staat. En het lokaal sterker maken is een heel belangrijk punt daarin geweest, ook voor ons. Bij Merkpunt waren we eigenlijk ook niet welkom. Dat traject is ook in 2018 gelopen en nu is eigenlijk terug een beetje hetzelfde verlopen. SOM, dus ook in de buurt vanuit OVSG, ook niet echt in de buurt, maar wel meer in de buurt dan anderen, hebben we dus ook mee gesproken. Maar dat was ook een moeilijker gesprek, aangezien dat de directie van SOM was zowel directeur van een school als coördinerend directeur. Dus die nam al die functies op zich. Dus die ene persoon was ook de speelfiguur daarin. En dat was voor ons niet de beste optie. En waarom dan voor deze scholengemeenschap gekozen, denk ik dat ook duidelijk wel in de nota beschreven verder staat. De meerwaarde van het koepeloverschrijdend is ook het lokale dat we zeer sterk willen maken en de leerplannen van het vrij onderwijs, katholiek onderwijs, sluiten ook het dichtste aan bij de van de gemeenteschool, van OVSG dus. Die dienstverlening, dus bovenop OVSG gaat dienstverlening bieden, maar ook vanuit de scholengemeenschap is er een directieoverleg waarin pedagogische dingen gewisseld worden. En er komt ook echt administratieve ondersteuning voor de personeelsadministratie vanuit de coördinerend directeur en administratieve bediende daar in de scholengemeenschap. En dat bedrag is inderdaad een cumulatie, die 9.622 euro. En dan aan voor die financiële oefening, de gele kolom, klopt, daar volg ik u in, dat dat minder goed is uitgewerkt. Maar dat is ook omdat dat niet allemaal even duidelijk was, aangezien wij niet op alle bedragen tot in detail antwoorden hebben gekregen, omdat we nog niet zijn toegetreden bij hen. En eigenlijk waar die gesprekken, zijn er cijfers genoemd, die wel staan beschreven in de nota. Dus alle cijfers die wij hebben, zijn ook in de nota, die wij hebben ontvangen, zijn ook in de nota verwerkt en gezet. Maar aangezien dat we niet via de gemeenteraad die keuze nu op deze moment niet maken, konden we nog niet dieper ingaan op de details van de rest van de financiën. Dus alles wat we hadden en de berekeningen die er zijn gemaakt, bleken al eigenlijk minder gunstig te zijn. En dat hebben we er wel in verwerkt. Heb ik op alles geantwoord? En dan Joost Groen, Groen Gangmaker, dank u wel voor naar mij toe te zeggen als schepen van onderwijs, maar uiteraard betreuren wij die keuze.
Koen?
Ik wou even verduidelijken, het financiële. Dus Sven, als je het werkingsbudget neemt op de rekening 24, dat is 361.951 euro op lijn 46 in de Excel, Als je daar je 2,5% op berekent, dan kom je op die 9.048. Dus die 9.000, dus die cijfers zijn eigenlijk berekening op de rekening 2024, omdat dat de cijfers zijn waar we 100% zeker van zijn. Die zullen uiteraard evolueren. Dus er zijn ook ramingen, hè. En wat dat betreft de gele kolom, ja, aanvullend dus op wat Nathalie eigenlijk zegt, hè, dus die 147.000 euro en die 84.663 euro, dat zijn de percentages die Go ons heeft meegedeeld voor wat betreft die posten, maar dan zonder verdere onderverdeling. Dus dan kun je op basis daarvan, dus die totale kosten, min dan het werkingsbudget dat we ook kennen, hè, want dat blijft uiteraard hetzelfde, weten we dus eigenlijk wat er voor het Go dan nog beschikbaar is. Alleen, dus die personeelskosten van die 2,5% helemaal onderaan rechts, die moeten dan terug worden uitgehaald, hè, want die 22% zit in die 89, waar dat we dus van het Go dus eigenlijk geen zicht op hadden, was alles rond aankopen en vervoer. Dat is die 55.600 euro, dat is gebaseerd op het bedrag dat wij nu ook betalen. En die verzekering bijna 7.000 euro. Waar dat ook nog geen rekening mee gehouden, en dan uiteraard waar nog geen rekening mee gehouden is, is dat we die injectie van die zonnepanelen ook verliezen aan het Go. Want dat is natuurlijk de essentie van waarom dat er zo weinig cijfers in die gele kolom staan. Dat is natuurlijk omdat je alles overdraagt aan dat Go. He, dus zij worden nu dan op dat moment eigenlijk de inrichtende macht en zij gaan dan eigenlijk verder die tabel invullen. Zo hebben wij onder andere ook een gesprek gehad met het gemeenschapsonderwijs voor wat betreft het extern gebruik van de lokalen. En op basis van wat een andere school betaalt en op basis van het aantal uren dat onze school nu gebruikt door externe gebruikers. En dan houden we niet rekening met een uur kinderopvang, sport na school, huiswerkbegeleiding, hè, want dat zou wel allemaal inclusief zijn. Komt het toch op bijna 60.000 euro per jaar dat we dat zouden moeten betalen voor het extern gebruik door verenigingen, door de academie en zo verder. Dus daar is in deze kolom nog geen rekening mee gehouden, maar de vergelijking is wel voldoende om aan te tonen dat het Go ons niet echt een financieel groter voordeel geeft, zelfs in tegendeel. Want je kunt ook nog de vraag stellen naar een aantal investeringen die ook nuttig zijn voor onze gebruikers, externe gebruikers. Bijvoorbeeld de problematiek van de toiletten in de Jan-Frans Willemschool, waar al langer vraag naar is om die eigenlijk te renoveren. Als we dit op deze manier doen, kunnen wij daar een budget voor inschrijven bij de volgende begroting. En kunnen wij dat zelf aanpakken. Anders gaat dat onder het Go. Van het Go hebben we bijvoorbeeld te horen gekregen dat dat nog niet de slechtste toiletten zijn die ze binnen hun scholengemeenschap hebben. Ze hebben 81 scholen. Dus we gaan daar, de school gaat daar waarschijnlijk sowieso op een wachtlijst komen of voorlopig dan zal er wat geremedieerd worden. Dat weten we eigenlijk nog niet. Dus en met die investeringsbudgetten, daar hebben we dus ook geen zicht op van hoeveel wil men erin investeren in infrastructuur en vooral wanneer. Dus dat hebben we niet. Als je dus voor het gemeenschapsonderwijs kiest, dan geef je dat eigenlijk allemaal uit handen en dan stopt het eigenlijk per 1 september.
Dank u. Sven?
Ja, dank u wel. Ik had nog geen antwoord gekregen op mijn vraag rond de schoolraad. En dan als antwoord op uw tussenkomst in verband met de andere opties die er waren. Ik betreur het een beetje dat dat de enige oefening is die gelopen is, hè, want er zijn slechts 3 koepels onderzocht, waarvan dat we in 1, waar dat duidelijk was dat we niet welkom waren. Dus hebben we eigenlijk maar kunnen kiezen uit 2, hè, dat zijn uw woorden, niet de mijne. Dus we hebben eigenlijk maar kunnen kiezen uit 2, of we hebben eigenlijk maar 2 in echt overweging genomen. Dus dat betreur ik wel een beetje. Zeker en vast omdat dat toch een belangrijke keuze is naar de toekomst toe. En dat we, ik ga ervan uit, niet toetreden voor de komende 4-5 jaar en dan opnieuw een oefening willen gaan maken. Enkel als dat nodig is natuurlijk. Dus dat is een beetje spijtig. En dan in verband met het cijfer van die 9.620 euro, 2,5%, daar gaat 1,5% van naar de gemeenschap. Dat is een 6.600 euro in groot orde. Ik ga ervan uit, als dat van 6 scholen moet komen en we moeten daar een algemeen directeur van betalen en we moeten daar nog een administratieve kracht van betalen, dat ook de scholengemeenschap subsidies krijgt voor het personeel. Of wordt daar effectief iemand van het de koepel in aangeduid. Hoe werkt dat juist? Omdat dat qua werkingskost wel heel laag ligt om daar anderhalve mens van te betalen. Dank u wel.
Ja, dus die schoolraad, die details en die verdere samenwerking moet nog besproken worden, maar dat is wel de bedoeling inderdaad, dat dat in Boekhout lokaal wordt opgericht vanuit de school. En die 1,5%, dus er gaat 1% van de werkingsbudgetten wordt afgestaan om binnen OVSG te blijven, en 1,5% gaat naar de scholen, naar de gemeenschap inderdaad. En daarmee worden die kosten wel degelijk betaald. Dus die coördinerend directeur die er is voor als hoofd van de verschillende scholen en dan die administratieve kracht dus voor die personeelsadministratie mee te doen. Ja. En dan ja, die pistes die bekeken zijn. Ja, zoals ik al benadrukt heb, is het lokaal sterk maken voor ons heel belangrijk. En daarom hebben wij ook naar scholen, gemeenschappen in de buurt gekeken. En daardoor, ja, Fluxus is heel groot, dus daar zijn heel veel scholen in de buurt bij aangesloten. Maar voor dan binnen OVSG te blijven, zijn degenen die het dichtst bij ons liggen, degenen die we bekeken hebben en daar gesprekken mee hebben gevoerd wel.
Oké, dank u wel. Koen?
Ja, ik wil nog even aanvoeren op die scholengemeenschappen, omdat ik dat in mijn vorige legislatuur heb gedaan. Dus ik heb in de vorige legislatuur gedaan, dus met Merkpunt gesproken. We zijn toen ook met alle gemeenten samengekomen, ook met alle scholen. En ja, dat is zeker geen verwijt, maar het punt is wel dat Merkpunt, als de Jan Franssoenschool daar toetreedt, dan krijgen zij eigenlijk geen extra punten, hè. Met die punten kan je dus eigenlijk die werking van die scholengemeenschap ook organiseren. Dat is eigenlijk een soort van onrechtstreekse financiering van een scholengemeenschap. En dat betekent dat eigenlijk de middelen en de mensen die ze hebben, dat ze dat eigenlijk hadden moeten verdelen over een extra school. Dus dat was eigenlijk de situatie Merkpunt. We hebben ook een heleboel vragen gesteld aan Merkpunt, met de vraag van ja, en het feit dat men daar niet is op ingegaan, bleek dat dus duidelijk van ja, eigenlijk liever niet. Met SOM hebben wij wel een intensief gesprek gehad. Het nadeel daarvan was dat eigenlijk die schoolgemeenschap bij SOM geleid wordt door iemand die heel bevlogen is en heel gemotiveerd is om die schoolgemeenschap te doen, maar die doet dat eigenlijk samen met een directeursfunctie. Dus dat lijkt ons niet de ideale situatie, terwijl we bij Kleurrijk wel iemand hebben die wel vol coördinerend die scholengemeenschap op zich neemt. U moet toch wel weten, kijk nu eens naar Nathalie, maar ik denk dat het ongeveer gaat over een 240-tal personeelsdossiers die moeten behartigd worden. Dat is toch wel wat. Dus als je natuurlijk wilt dat je een stuk ondersteuning krijgt van je school, is die scholengemeenschap wel heel belangrijk. Naar ondersteuning. Ik heb zelf Link meegemaakt. We hebben die ondersteuning bij Link in feite, ja, dat was eigenlijk heel vlak. Er werd heel veel gedaan door secretariaatsmedewerkers binnen de bestaande scholen. Hè. Maar als we dus natuurlijk in een scholengemeenschap stappen waarbij er extra krachten kunnen ingezet worden om die scholen te ondersteunen op vlak van personeelsbeleid, ja, dan betekent dat ook dat we winst maken voor onze eigen personeelsdienst. Maar ook voor mensen binnen het school, zeker op het secretariaat, die dan andere ondersteunende taken kunnen doen voor de directie. Dus dat is toch niet zo onbelangrijk. Dus dat wil ik toch nog aankaarten bij de scholengemeenschap, dat we dus uiteindelijk met 4 scholengemeenschappen in dialoog zijn gegaan, waarvan er 1 dialoog niet echt een dialoog was, maar de andere toch wel. Ja, het belangrijkste was dat ik nog een stukje wou aanvullen. En het is ook wel zo, dat is ook wel besproken met die scholengemeenschap Kleurrijk, om inderdaad 2-aan-2 te werken. Het is niet zo dat in eerste instantie leerkrachten, als er bijvoorbeeld uren over zijn naar Wilrijk of naar Bomen te gaan of andersom. Dat was natuurlijk ook het meest aantrekkelijke, ook zeker binnen ons scholenoverleg, dat dat echt een stuk een versterking kan zijn. Van wat betreft dan wat daar Nathalie heeft gezegd van die lokale scholengemeenschap.
Ja, bijkomend toch nog even over die financiering, want ik geloof dat niet. Hè. U zegt dat er dus inderdaad een directeur expliciet voor de scholengemeenschap is, dat die ook effectief ik ga ervan uit betaald wordt, samen met een halftijdse of een deeltijdse administratieve medewerker die een deel van die administratie, personeelsadministratie kan opnemen of daar bijstand kan verlenen. Maar wij gaan dus jaarlijks €6.600 afgerond aan de scholengemeenschap betalen. Klopt, hè? Dat is hetgeen dat hierin staat, hè? We betalen €9.620, waarvan 1% aan de OVSG en 1,5% aan de scholengemeenschap, hè? Dus grof geteld is dat een €6.000. Als elke school €6.000 betaalt, je doet dat dan maal 6, dat is €36.000. Er zullen een aantal scholen groter zijn, dus misschien meer afdragen. Dus daar moet toch nog een ander soort financiering tussen zitten. Dat kan toch niet anders. De Schepen heeft er juist gezegd dat er geen financiering is buiten dit. Dat klopt dan toch niet.
Dat is met die punten, Sven. Dus eigenlijk een onrechtstreekse financiering vanuit de Vlaamse overheid. Je krijgt dus punten als school, waar wij bijvoorbeeld zeggen van ja, een aantal van die punten worden ingezet om bijvoorbeeld zorgleerkracht aan te werven. En op die manier kan je ook punten inzetten ter ondersteuning van die scholengemeenschap. En dat is eigenlijk binnen het decreet van het onderwijs voorzien. Dat dus, want dat is eigenlijk ook de reden waarom men die scholengemeenschappen heeft opgericht, hè, om dus eigenlijk op die manier scholen dus eigenlijk van bovenaf te gaan ondersteunen, zodanig dat u eigenlijk onderwijzend personeel een stuk ontlast wordt en beter meer kunnen bezig zijn met hun school. En dat is geen rechtstreekse subsidiering, maar dat is eigenlijk een onrechtstreekse subsidiering via die punten. En die 1% is in feite datgene wat er financieel nog eens bovenop gelegd wordt vanuit die werkingsmiddelen. Dus eigenlijk op die manier dat eigenlijk loopt. En ik snap dat dat inderdaad onduidelijk is anders, omdat dan, inderdaad, er kunnen niet die lonen van betalen van die 1%. Dat is correct. Maar het is eigenlijk op die manier dat eigenlijk georganiseerd wordt. Er is trouwens, als ik goed ben geïnformeerd, ook een debat bezig of aan de gang, of ik weet niet of het terug begraven is, waarbij dat eigenlijk die scholengemeenschappen ook terug in vraag gesteld zijn geworden, of dat de juiste manier is om scholen in deze tijd te blijven ondersteunen. Maar tot nu toe wordt het door de Vlaamse regering wel verder ondersteund.
Oké, dank u wel. Nathalie nog?
Ja, dank u. Ik wou daar nog kort even aan toevoegen. Dus inderdaad, die punten enveloppen, dat je als school dan krijgt, waarmee dat je je personeelsbestand eigenlijk moet uitpuzzelen en zien hoe dat je uren gaat verdelen, is in deze situatie ook wel heel interessant als wij dat kunnen delen met in boekhoud, met twee scholen dan eigenlijk, zodat als er personeel is en die heeft bijvoorbeeld een halftijdse functie gekregen in ja, Frans Willemschool, maar kan dat nog aanvullen met halftijds in Sint-Gabriel, ja, is dat wel interessant, want dat is binnen boekhoud. Dus op die manier hopen wij ook wel om iets flexibeler te kunnen schakelen en het personeel eigenlijk te kunnen inzetten en delen.
Oké, ik heb nog een laatste vraag van Ria.
Ja, puur informatief heb ik het dan goed begrepen dat voor het aansturen van scholengemeenschap Kleurrijk er een voltijds equivalent zou gefinancierd worden?
Anderhalve?
Ja, maar een directiefunctie bedoel ik.
Ja, dus echt een coördinator dus op het niveau van directiefunctie, ja, voltijds, ja.
Oké, dankjewel voor al deze toelichtingen. Ik zie geen verdere vragen, dan kunnen we de stemming hierbij starten. En dit punt is aangenomen met 20 stemmen voor en 1 onthouding. Waarvoor dank, dat is toch wel een belangrijk dossier voor onze school.
Ja, ik wil toch nog tussenkomen. Ik heb speciaal gewacht tot na de stemming om de hoop dat het debat en de argumenten toch nog de fractie van Groen kon overtuigen. Maar ik stel vast dat er toch een onthouding is geweest. Je hebt dat gemotiveerd, je hebt er uiteraard toe het recht. Maar we betreuren dat. We vinden dat ook onaanvaardbaar. De onthouding gaat ook regelrecht in tegen het bestuursakkoord. Ik heb dat nog eens even opgezocht. In het bestuursakkoord zegt heel uitdrukkelijk: de gemeente is de inrichtende macht voor het gemeentelijk onderwijs in de Jan Frans Willemschool en organiseert dat in eigen beheer. Dat kan echter altijd geëvalueerd worden. Dat was binnen het debat rond de beleidsnota ook de opening die wij als pro hebben gemaakt om er een grondige analyse en een grondige evaluatie van te maken. Dat is ook gebeurd. En er is gesteld, dit kan echter altijd geëvalueerd worden, indien er voor de school, en dat is trouwens ook toen opengetrokken naar de buitenschoolse kinderopvang, het aanbod en de dienstverlening voor zowel het personeel als de ouders en kinderen betere pedagogische, infrastructurele of financiële voordelen mogelijk zijn. Uit alles wat dat blijkt, uit alles wat dat onderzocht is, op alle vergaderingen, op alle aspecten die zijn afgewogen, is er geen enkel argument op tafel gekomen dat wijst dat het een beter pedagogische, infrastructurele of financieel voordeel is om geen inrichtende macht te zijn of om het door te geven aan het gemeenschapsonderwijs. Dus we vinden dat eigenlijk echt bijzonder spijtig. Het gaat in tegen het beleidsakkoord. Bovendien vind ik ook dat de opmerking over het feit dat wij als lokaal bestuur voor onvoldoende beslagen zijn in onderwijsmateries eigenlijk ja, bijna beledigend. Ook naar het feit, we hebben dat zoveel jaren gedaan, dus wat dan in de vorige legislaturen, waar dat groen deel uitmaakte van de meerderheid, wat dan naar de vorige mensen die het onderwijsbeleid hebben opgevolgd. Ik vind dit eigenlijk ook geen fijne houding en geen fijn signaal naar het onderwijzend personeel en al zeker niet naar de directrice die ook met hart en ziel betrokken is geweest bij dit overleg. Die daar ook haar stem heeft overgehouden. Er is ook een anonieme stemming geweest binnen het personeel van de Jan-Frans Jonenschool, waar dat er een zeer ruime groep van leerkrachten, meer dan 80% zich hiervoor heeft uitgesproken. Ook het sociaal overleg was in die mate belangrijk. De vakbonden hebben zich daar achter geschaard. Dit is geen gemakkelijk dossier. Dit is niet zomaar een signaalfunctie. Dit is, ja, wat ik zeg, manifest ingaan tegen het beleidsakkoord. En ik vind dit, ondanks de mooie woorden voor onze schepen, een desavouering van onze schepen van onderwijs en ook van het werk van onze schepen van onderwijs. Ik kan het niet anders zeggen. Het zou hetzelfde geweest zijn als dat wij met Pro in de vorige legislatuur ons hadden onthouden op het lokaal klimaatplan of op de bouwcode of wat dan ook. Uiteraard, die ene onthouding maakt het niet, maar het gaat om het principe. Als wij ons allemaal onthouden, is het klimaatplan er misschien niet door, maar het gaat om principe, het gaat hier niet over het gewicht, het gaat hier nu over het aantal mensen. Dus ik wil eigenlijk heel duidelijk zijn namens onze fractie. We hebben dat uitdrukkelijk besproken. Nathalie heeft tijd vrijgemaakt om te luisteren, om in dialoog te gaan. Maar wij vinden dat hiermee het vertrouwen uitdrukkelijk is geschaad in de coalitie door zo'n stemhouding op een dergelijk belangrijk dossier. Wij gaan ons daar verder over beraden welke positie wij zullen innemen. Daar gaan we nu niet verder op ingaan als fractie. Maar ik denk dat de signalen heel duidelijk vooraf zijn gegeven. Alles is besproken, maar het zij zo.
Oké, dank u wel. Ik zie niemand die verder het woord vraagt. Kunnen we overgaan naar het volgende puntje, zijn de G6 en dat betreft de dadingsovereenkomst tussen de gemeente Boeghout en de VZW. Wat dan? Zijn daar vragen bij? Sven?
Ja. Ja, wel enkele vragen. Mijn eerste vraag is, zijn we zeker? Het is nu de derde keer zeker dat het geagendeerd is. Zijn we zeker dat het nu wel kan doorgaan? Vorige keer was het geagendeerd, is het uiteindelijk van de agenda gehaald en doorgeschoven naar vandaag. Dat was daar juist trouwens mijn opmerking bij het verslag. Dat het niet mogelijk is om terug te gaan kijken naar wat stond daar nu effectief in dat punt. En als je daar geen print screen of geen bijlages had van opgeslagen, ja, dan weet je dat niet meer. Dan moet het uit je notities halen. En die zijn niet altijd even volledig. In mijn geval dan, spreekt voor mij. Dus eerste vraag, zijn we zeker? Want we gaan nu een dading sluiten van 23.000 euro. Die zal gedragen worden door de Boeghoutse belastingsbetaler. Dat is natuurlijk spijtig. We hebben in de vorige bespreking, als ik mij niet vergis, september of oktober vorig jaar, hebben we het daar uitvoerig over gehad, dat het eigenlijk ook een gebreken blijvende gemeente, of in een gebreken blijvend gemeentebestuur geweest is, die een deel van de oorzaak is en hoe dat we dan tot deze zaak zijn gekomen. Hè. Ondertussen is die concessie ook helemaal herbekeken en zal dat moeten blijken wat dat er nog ooit mee zal gebeuren. Maar dat is wel een hele belangrijke. Die 23.000 euro dat we nu gaan betalen, dat komt uit de gemeentelijke kassa. Dus dat is op kosten van de boeghoudenaar en de vreemdenaar. En dat is eigenlijk een gevolg van slecht bestuur, of beter gezegd, een gevolg, slecht bestuur is niet het juiste, beter gezegd eigenlijk een gevolg van het niet nakomen van afspraken die gemaakt zijn door deze meerderheid. He, in een andere legislatuur, maar dezelfde meerderheid. Er is een contract aangegaan met een aantal mensen. En in dat contract stond expliciet, wij gaan dat dak renoveren, zodoende dat er minder stookkosten zijn. De rest van het verhaal kent iedereen en is natuurlijk spijtig. We hebben allemaal goede en soms wat benevelde herinneringen aan de Watan en alles wat dat daaraan vooraf gegaan is. Dus dat is alleen maar mooi. Maar het is natuurlijk spijtig dat het op zo'n manier dan tot een einde moet komen en dat een boeg uit zijn belastingsbetaler ook nog een keer 23.000 euro gaat kosten. Dank u wel.
Ja, we zijn uiteraard alleen maar zeker als die dalingsovereenkomst even wordt goedgekeurd op de gemeenteraad, want anders zijn we er nog niet. Maar we hebben opnieuw overleg gepleegd. Ik heb op de vorige gemeenteraad ook al gezegd, of toen het de eerste keer besproken is geworden, dat er geen goede kant aan is. Zijn wij in de fout gegaan als gemeentebestuur? Ja. Is de VZW Watan in de fout gegaan? Ja. Ik heb dat ook uitgelegd. Er is een concessie overeengekomen met een heel duidelijke en een heel brede omschrijving voor wat het jeugd- en cultuur, of het cultuur- en jongerencafé had moeten zijn. En mocht ik het opnieuw overdoen, dan hadden we eigenlijk op het moment dat de VZW Watan, aan wie dat de concessie was toegediend, een van zijn bestuurders had ontslagen, hadden we eigenlijk op dat moment de concessie moeten verbreken en terug op de markt moeten gaan. Maar we hebben vertrouwen gegeven aan de mensen die er wel bleven zitten, in de hoop dat het ook zou functioneren. Er was toen ook heel veel druk vanuit de publieke opinie, ook hier op de gemeenteraad, om dat café toch maar open te houden. En dat vertrouwen hebben we gegeven. We hebben er inderdaad te weinig op gewogen. We hebben te weinig opmerkingen daar rond gemaakt, of toch alleszins niet schriftelijk. Dus ja, dat is een fout en ik denk dat we die dading nu moeten pakken. Het gaat voor alle duidelijkheid ook niet over 23.000, het gaat over 23.000 euro, maar het gaat voor alle duidelijkheid over twee delen. Enerzijds die kwijtschelding van die huur, die is die 16.148,92 euro en dan het bijpassend gedeelte 6.851,08 euro dat dan nog moet betaald worden. We hebben veel gewicht en gewogen. We hebben bijkomende motivaties opgevraagd van de VZW Watan. Ze hadden oorspronkelijk 30.000 euro gevraagd. Maar we denken dat we hier als gemeente met deze dading een onzekere uitkomst van een mogelijk rechtszaak kunnen vermijden. We zouden die kunnen winnen, we zouden die kunnen verliezen. Maar we denken dat het beter is dat we op deze manier er een streep onder trekken. Ik wil daar nog één zaak over kwijt. Ik ga geen namen noemen. Maar ik heb ondertussen gesproken met 3 bestuurders van de VZW. En geen één van die bestuurders legt, 3 andere bestuurders van de VZW en geen één van die bestuurders legt daarvoor de schuld bij de gemeente dat het project VZW Watan zo teloor is gegaan. Integendeel, geloof me gerust, niet het dak of het niet isoleren van het dak is de enige reden. Er zijn meerdere redenen. Iedereen zal dat ook wel gelezen hebben in dat dossier. Er is ook een reden geweest waarom dat zich niet ontwikkeld heeft tot een cultuur- en jongerencafé. Maar fijn, de bestuurders zijn uiteindelijk allemaal overeengekomen om tot een dading te komen om zo op die manier toch dit dispuut te beëindigen.
Oké, Sven vraagt het woord nog eens.
Ja, dankjewel. Dankjewel, Koen, om uw fout toch ook deels toe te geven, of de fout van het bestuur en niet de persoonlijke fout. Maar dat is niet alleen op gebied van opvolging van is dat nu effectief een cultuur- en jongerencafé geworden. Maar het stukje van de eigen verantwoordelijkheid laat u natuurlijk weg in die toezegging of die erkenning van de fout. U zegt dat dan achteraf wel, dat de andere bestuurders hebben gezegd van oh nee, dat was niet de reden. reden, maar allee, het is natuurlijk wel een deel van het verhaal. En dat is zeker en vast spijtig. Ik heb nog één pertinente bijkomende vraag. En dat is de vraag ten koste waarvan gaat die 23.000 euro. Er zal 23.000 euro in het budget moeten ingeschreven worden. Op welke post gaan we dat inschrijven? Ten koste waarvan zal dat zijn? Dank u wel.
Ja, dat zal in de rekening duidelijk worden. Daarin gaan we dat dus verrekenen. Zoals u weet, als de rekening komt op de gemeenteraad, is er een overschot of is er een tekort. Ik maak me sterk dat we een overschot zullen hebben en dat we dat via de rekening, die vermoedelijk, ik denk, in mei zal komen, wel kunnen budgetteren.
Oké, dankjewel. Dan kunnen we overgaan tot de stemming van dit punt. En dit punt is aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegenstemmen. Volgend punt G7, ABB en de aanpassing van de meerjarenplannen 2020-2025 en de meerjarenplannen 2026-2031 afsluiten van het dossier. Dit is een kennisname, zijn daar vragen bij?
Groen? Ja, ik ga over één ding tussenkomen, dus dat is eigenlijk op zich relatief goed, maar er was misschien één opmerking, want het waren alleen technische opmerkingen, er was misschien één opmerking die jullie gelezen hebben, en dat ging over het feit dat de aangepaste ramingen voor de budgetten, hè, dus de budgetten van de personenbelasting, dat die niet helemaal adequaat zijn opgenomen. Dat is geen verantwoordelijkheid van onze financiële directeur, voor alle duidelijkheid. Dus dat wou ik wel even toelichten. Maar toen dat wij de ramingen hebben opgemaakt, dan waren er enkel alleen nog maar budgetten beschikbaar voor 2026 en 2027 vanuit het agentschap Binnenlands Bestuur. De andere jaren waren toen nog niet beschikbaar. Er is toen een indexering toegepast van 2%. Voor het OC&W waren die cijfers toen al wel beschikbaar, maar nog niet voor de gemeente. Dus dat vond ik toch wel dat ik dat even moest verduidelijken. Nu blijkt wel dat die nieuwe ramingen hoger zijn dan dat we zelf hebben gebudgeteerd, dus hoger als die 2%. Dus ook daar is niet echt problematisch. Maar ik vond wel belangrijk naar de financieel directeur toe dat ik dat toch eventjes verduidelijkte, dat die technische opmerking geen element was van fout budgeteren vanuit haar hoofden, maar dat de cijfers eigenlijk nog maar beschikbaar waren tot 2027 toen de tabellen werden opgesteld.
Sven?
Ja, ik wil toch graag nog even tussenkomen. Het stukje dat komt rechtstreeks uit de technische opmerkingen die gemaakt zijn bij de initiële, bij de start van dit traject. Wat dat daar toch wel in doorweegt, dat is de leesbaarheid van het beleidsrapport. En dat is voor ons als oppositie wel een hele belangrijke, dat die documenten ook effectief leesbaar zijn en dat die interpreteerbaar zijn. En daarom zijn we ook wel blij dat dat traject gelopen is, denk ik wel.
Ja, dat zal ook bij de volgende ronde aangepast worden.
Oké, dank u wel. Puntje G8, het reglement van de kampioenenviering en de opheffing daarvan. Els?
Ja, goedenavond. Ik wou dat even toelichten waarom dat vandaag op de gemeenteraad staat. Dus sinds 2014 bestaat er een reglement kampioenviering, dat toen ook is goedgekeurd in 2014 op de gemeenteraad. Maar dat reglement dat toen is opgesteld, dat wordt eigenlijk al enkele jaren niet meer gevolgd. De namen van de titels voor de sportlaureaten bijvoorbeeld is ondertussen veranderd en hier en daar hebben we het concept al eens gewijzigd. We hebben veel reglementen in onze gemeente en we zijn eigenlijk nu met al die reglementen aan het bekijken of die nog actueel zijn en of die nog van toepassing zijn. En deze is er zo eentje waarvan dat we denken van ja, eigenlijk is dat niet meer van toepassing. En er is geen enkele raad, andere adviesraad of werking die dat voor het uitreiken van zo'n prijzen of zo met zo'n reglement werkt. Denk maar aan de culturele verdienst vanuit de cultuurraad of zo. Dat gebeurt ook niet op die manier. Dus ja, als we dat toch zouden blijven vasthangen aan een officieel reglement, dan is het moeilijk om creatief uit een hoek te komen. Want dan zouden we elke keer als we er iets aan zouden willen wijzigen, hiermee terug naar de gemeenteraad moeten komen. Bovendien komt het prijzengeld ook niet meer vanuit de gemeente, maar komt het vanuit de sportraad die nu het prijzengeld uitdeelt. En dan is het misschien ook wel wat raar dat het nog een gemeentelijk reglement is. En hebben we ook eens navraag gedaan in de sportregio. En dan blijkt de andere gemeenten ook geen gemeentelijk reglement voor dit hebben. Hoe werkt het eigenlijk nu? Dus alle sportverenigingen die worden aangeschreven om hun sportkampioen of sportlaureaat op te geven. Ook via de gemeentelijke communicatiekanalen wordt er dan een oproep gedaan. We hebben nu onlangs op 6 februari het feest van de sport gehad. Dus de sportkampioenen werden gevierd en ook de sportlaureaten van het afgelopen jaar werden bekendgemaakt. En er waren meer dan 1600 mensen die hun stem hebben uitgebracht via de publieksenquête. En ook de leden van de sportraad, de leden van de sportregio, middenprovincie en de sportlaureaten van de vorige jaren, die mochten als vakjury hun stem uitbrengen. En de verdeling daarin is dat 30% voor de vakjury's en 70% voor het publiek. En het publiek heeft eigenlijk 1 stem per IP-adres dat telt. Een sportkampioen, dat is een persoon die de voorbije jaar een gouden medaille heeft behaald of een uitzonderlijke prestatie heeft uitgevoerd. Een sportlaureaat, dat zijn de personen die uitzonderlijke prestaties hebben behaald binnen de voorgestelde categorieën. En deze personen die worden dan in de kijker gezet. Dus bij elke categorie kan eender wie deelnemen, man, vrouw, jong, oud. Een sporter, een g-sporter. Dus, want in het verleden hadden we bijvoorbeeld ook een aparte categorie voor g-sporter. Maar dat hebben we dus nu een tijdje geleden al gezegd van ja, we gaan dat niet meer behouden, want die kunnen eigenlijk gewoon opgegeven worden in elke categorie. En dan is dat ook gewoon veel toegankelijker. Dus deze jaar hadden we 5 titels bij de sportlaureaten. De grandioze trainer, de fenomenale sporter, de supersportvrijwilliger, de sympathieke sportbende en de sportieve nieuwkomer. Achteraf gaan wij, dus de sportraad moet opnieuw samen zitten en dan gaan wij ook altijd deze evenement terug evalueren. Bij deze stel ik voor om dus het reglement dat in 2014 van kracht was, om dat dus nu te laten wegvallen, om te laten opheffen.
Oké, dank u wel voor deze toelichting. Ik zie er geen verdere vragen bij. Dan start ik de stemming. En dat is unaniem aangenomen. Puntje G9, subsidieringsreglement ter bestrijding van de Aziatische hoornaar. Zijn daar vragen bij? Ja, Sven?
Ja, dankjewel. Ik heb vooral een vraag bij het gebudgeteerde bedrag, de 2800 euro. Als we kijken naar wat dat kost om zulke nesten te laten verdelgen, en dan de subsidie waarin dat we mogelijk tussenkomen, lijkt ons dat toch wel heel laag. Als we horen van veel mensen, en als je u herinnert misschien, vorige zomer werd er op de verschillende fora op Facebook wel regelmatig gezegd, daar een nest en daar een nest. Allee, als je dat allemaal optelt, dan lijkt mij dat gewoon heel weinig. Dus mijn vraag is dat budget gelimiteerd of zal daar creatief mee omgesprongen worden als er op een gegeven moment nood is aan net iets meer dan die 2800 euro's die gebudgeteerd zijn. Dank u wel.
Dries?
Ja, oké. Dank je wel, Sven. In 2025 hebben we 36 dossiers gehad en dat heeft eigenlijk juist tot een 2807,5 euro geleid eigenlijk. Het is wel zo, als er natuurlijk meer dossiers zijn en die duurder zijn, dan gaan wij die natuurlijk ook vergoeden. Maar het is een raming waarvan dat we denken dat toch wel gaat benaderen. Maar als het meer is, dan zullen we dat natuurlijk ook voorzien. Ja.
Oké, dank u wel. Christel?
Ja. Mevrouw Swager, ik hoor u zeggen van 36 dossiers, maar ik denk dat wij vorig jaar...
Die aangevraagd.
Ja, oké. Okay. Maar ja, ik denk dat wij vorig jaar bijna 60 dossiers hadden. Dus zeggen van, we hadden 36 dossiers en we komen dan met 2800 euro toe, vind ik eigenlijk nogal een beetje kort door de bocht. Het probleem wordt alleen maar erger. Dus ik vraag me af, moeten we dan zelfs niet vooral preventief mensen veel meer ondersteunen, financieel, als dat dan moet. En dat de burger nog meer en sneller een dossier binnenbrengt. Want ja, nu ja, gaan we eigenlijk geven we een signaal van, ja, oké, er is budget, maar eigenlijk voor 32 dossiers, terwijl we vorig jaar al 50 of 60, denk ik, hadden, ja, moeten we dat dan niet veel meer, minstens verdubbelen?
Ik denk dat we vooral heel hard moeten sensibiliseren. Dat doen we ook wel. Hè. We doen ook wel artikels in ons infoblad in verband met de Aziatische horenaar en de verschillende soorten nesten die er zijn. In het begin is dat heel kleine pingpongballetje. En dat proberen we mensen echt wel op te wijzen. Dan hebben we de primaire nest, hè. Dat is ietsje groter. Maar het gaat eigenlijk vooral over de secundaire nesten die verwijderd worden. Hè. Dat is vaak via Vespawatch dat we die verwijderen. Nu, ja, wij sensibiliseren mensen. Wij zeggen van, als er een nest is, laat het ons weten. En als je hem laat verdelgen, dan kun je een dossier indienen. En dan betalen we de kosten terug. Hè? En denk, meer kunnen wij op zich niet doen. En zijn er meer dan dat, dan gaan we die natuurlijk vergoeden. Hè? Maar wij hebben geen 60 dossiers gehad. En ik denk, want wij zijn heel... de imkers zijn er heel hard bij betrokken, hè? We kennen ook heel wat mensen die echt op zoek zijn, die aan het spotten zijn, die zo met van die lokdozen en dan kijken waar vliegen die naartoe en zo. Die kennen ons kanalen. Allee, we doen die weten dat ze bij ons terecht kunnen. Die verwijzen mensen ook van, als je hem laat verdelgen, hè, en ook de verdelgers zeggen, dat we werken vaak samen met dezelfde, van, die geven een papier, van kijk, dit is een papier en daardoor kun je subsidie aanvragen aan de gemeente. Dus ik denk wel dat we proberen zoveel mogelijk kanalen te gebruiken. Als jij vindt dat er nog anderen zijn, dan mag je dat altijd laten weten.
Ja, maar als ik... Hey, wat zei je? 36 dossiers? Of 36 dossiers?
36 dossiers ingediend in 2025.
Wel, voilà, in 2800 euro, dat is geen 100 euro per dossier.
Nee.
En ik denk dat een nest verdelgen meer dan 200, 250 euro kost.
Nee.
Dat denk ik wel.
Nee. We hebben de prijzen... Dat hangt af van de hoogte. Dat kan gaan van 50, 60 euro tot 140 euro. En wij zijn... Ja, Christel. Ja, hallo.
Ik heb verschillende mensen die eigenlijk met geen dat de gemeente ons ondersteunt, financieel ondersteunt, dat je daar eigenlijk je kosten niet mee dekt.
Nee, omdat we tot nu toe altijd 100 euro hebben gegeven in een dossier en we gaan dat verhogen naar 150. Maar het gaat maximum. Hè? Maar het gaat wel over de reële kost. Dus wij krijgen eigenlijk van de persoon die de nest heeft verdelgd, hè, krijgen wij, die geven dat aan de mensen, de eigenaars eigenlijk, van de boom waar het nest in hangt. Die sturen dat dan door naar de gemeente en dan wordt er, het werkelijke bedrag wordt dan vergoed. En soms gaat dat over 60 euro, soms gaat dat over 80 euro en soms gaat dat over 140 euro. En ik geef toe, het is daarom ook dat we het bedrag willen optrekken van 100 naar 150, dat er soms eigenaars die zeggen van, ja, die 40 euro of die 30 euro dat ik extra bij moet betalen, dat wil ik niet doen en ik laat de nest niet verdelgen. En dat is wel heel spijtig. En dan gebeurt het wel eens dat verdelgers, hè, omdat die dikwijls ook wel wat betrokken zijn op de situatie in Boeghout en ook wel heel betrokken zijn op de imkers en bezig zijn met de honingbijen, dat ze zeggen van ik zal het dan gratis doen. Maar dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
Ja, even heel kort, hè, voorzitter. Maar als ik dan heel snel tel, we gaan dat optrekken naar 150 euro. Stel dat we, het probleem wordt alleen maar erger. Stel dat we dit jaar... 50 dossiers krijgen, dan spreken we over 7500 euro.
Ja.
En je budgeteert veel minder.
Ja, maar we zullen zien. En ik heb daarnet gezegd, van als dat bedrag opgetrokken moet worden, gaan we dat doen, want we willen als bestuur daar echt wel onze verantwoordelijkheid in opnemen.
Maar je geeft dan toch een verkeerd signaal aan de burger?
Ik denk dat
alle nesten hangen echt... Op 10, 20 meter hoogte. Nee. Dus de dossiers van 40 meter, van 40 euro, dat zijn er echt niet veel.
Christel, ik kan het opzoeken voor jou. Hè. Bedoel van,
we gaan hem een keer doorsturen.
Ik zal het u doorsturen.
Dank u wel.
Oké, dank u wel voor de toelichting. Ik start hier bij de stemming. En dat is bij deze unaniem goedgekeurd. Dan gaan we over naar de bijgevoegde agenda, een motie ingediend door Bruno in verband met de besparingen bij de lijn en de impact op de bereikbaarheid van Boeghout en Vremde. Bruno, aan u het woord.
Ja, goedenavond. De goedgekeurde beleidsnota, ambitie tonen, durven, kiezen en doen, waarin wordt gesteld dat een frequent en beter op elkaar aangesloten openbaar vervoer een absolute must is. Het belang van openbaar vervoer als basisdienst voor alle inwoners en in het bijzonder voor ouderen, jongeren, personen met een beperking en andere kwetsbare groepen. De essentiële rol van openbaar vervoer in het garanderen van mobiliteit, sociale inclusie, toegang tot zorg, onderwijs en werk. De betreurenswaardige besparingsopdracht die door de Vlaamse regering aan de lijn werd opgelegd, namelijk 30 miljoen euro per jaar vanuit de Vlaamse begroting en een bijkomende 5,5 miljoen euro als bijdrage aan de algemene besparing van 120 miljoen euro binnen de Vlaamse overheid. Het feit dat de vervoersregio Antwerpen hierdoor een besparing moet realiseren van meer dan 6 miljoen euro, zijn de 2,8% van het totale budget. En overwegende dat deze besparing concreet zou leiden tot een geplande afschaffing van lijn 51 van Berchem station Mortsel-Hoge-Boegat-Vrende, een kernnetlijn die van groot belang is voor de bereikbaarheid van onze gemeente, lijn 51 vandaag een rechtstreekse herkenbare en betrouwbare verbinding vormt voor inwoners van Boegat en Vrende richting Antwerpen en de omliggende gemeenten. In het voorgestelde alternatief lijn 31 van Berchem station naar luchthaven op het moment, voortaan elke 20 minuten zou rijden en één keer per uur verlengd wordt de Vrende via de Mortsel en de Park and Ride hier in Boegat. Dit alternatief betekent dat lijn 31 enkel rijdt tussen Don Bosco en de Park and Ride Kapenberg en de haltes bedient die vandaag ook door lijn 51 worden gediend, met uitzondering van de Witte Wijk in Vrende. En bovendien een overstapmogelijkheid wordt voorzien op lijn 90 richting station Boegat en traan 15, met de nodige aandacht voor een korte overstaptijd. Een herkomstbestemmingsanalyse van de lijn stelt dat het aantal reizigers vanuit Vrende richting Antwerpen groter is dan het aantal reizigers richting Boegat Centrum. Een omweg via het dorpscentrum de reistijd voor doorgaande reizigers merkbaar zou verlengen. Bij netwerkopbouw een fundamenteel principe moet gelden: omwegen vermijden die meer reizigers benadelen dan ze helpen, aangezien dit op termijn leidt tot een dalende reizigersaantal en verdere afbouw van het aanbod. Openbaar vervoer in landelijke kernen zoals Vrende geen luxe is, maar een noodzakelijke basisvoorwaarde om vervoersarmoede tegen te gaan, willen wij voorleggen, besluit 1, artikel 1, in eerste orde: de gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk aan de lijn en de vervoerregio Antwerpen om lijn 51 te behouden, gelet op haar functie als kernnetverbinding en haar maatschappelijke meerwaarde voor onze inwoners. In tweede orde, indien behoud van lijn 51 niet wordt weerhouden, vraagt de gemeenteraad om grondig te onderzoeken of lijn 31 kan worden uitgebreid, bijvoorbeeld via een korte route langs het station en het gemeentehuis, of via een route door het dorpscentrum, onder meer langs het Sint-Davoplein, met als randvoorwaarde dat de bijkomende belasting voor doorgaande reizigers niet zwaarder mag doorwegen dan de extra bediening. In derde orde vraagt de gemeenteraad om bereikbaarheid van haltes in Boegoudcentrum en het landelijke Vrende structureel te optimaliseren via een performante uitbouw van flexvervoer met minstens volgende garanties: reservatie mogelijk via een app, website en telefonisch, boeking tot 1,5 uur vooraf en tot 1 maand op voorhand, mogelijkheid om meerdere ritten tegelijk te reserveren, vlot overstappen met hetzelfde ticket, toegankelijke en strategisch ingeplante haltes, onder meer in het landelijke Vrende, aan woonzorgcentra, bibliotheek, scholen, kinderopvang, horeca en middenstand enzovoort. Te voorzien in voldoende capaciteit zonder structurele weigeringen. Een sterke communicatiecampagne en begeleidende infosessies voor inwoners over het gebruik van het openbaar flexvervoer. Artikel 2. Deze motie wordt overgemaakt aan de lijn, de vervoersregio Antwerpen en de bevoegde Vlaamse minister van Mobiliteit. Artikel 3. En geeft opdracht aan de vertegenwoordiger van de gemeente Boegat in de vervoersregio om het standpunt van de gemeenteraad daar kenbaar te maken en te verdedigen. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Ik ga meteen Joost zijn motie laten voorlezen, omdat het een debat is dat over hetzelfde onderwerp gaat eigenlijk.
Ja, dankjewel voorzitter. Beste collega's, de lijn moet 35 miljoen besparen van de Vlaamse regering. In de laatste vervoersregioraad heeft de lijn per vervoersregio een pakket maatregelen voorgesteld om het nieuwe targetbudget te halen. Om te besparen zullen een aantal lijnen verdwijnen en zullen een aantal lijnen van traject veranderen. Die maatregelen zouden ingaan vanaf 1 juni 2026. Voor Boeghout-Vreemde zou bus 51 verdwijnen en eventueel langs een deel van het oude traject vervangen worden door een flexbus. Vanuit Vreemde zou er nog slechts 1 keer per uur een verbinding zijn met de Park & Ride en Berchem Station door een verlenging van lijn 31. De gevolgen zijn groot voor de gebruikers van buslijn 51. Vreemde zou maar 1 keer per uur bediend worden en de verbinding met het centrum Boeghout en tussen Boeghout en Hoven verdwijnt. Een brede groep van inwoners en bezoekers wordt hierdoor getroffen. Jongeren van Don Bosco, de scouts van Vreemde, de maanwandelaars, de mensen die in Vreemde wonen en werken. Ze verliezen bereikbaarheid en flexibiliteit. De afgelopen weken hebben we verschillende getuigenissen gehoord over hoe belangrijk deze lijn wel is. Ouderen geraken niet meer naar de begraafplaats, jongeren geraken niet meer in het centrum van Boeghout om hun trein te nemen voor hun studies, bezoek aan vrienden en familie wordt moeilijker of soms zelfs onmogelijk. Flankerende maatregelen zoals flexbussen, de zogenaamde belbussen, verhogen drempels om openbaar vervoer te nemen. Kwetsbare groepen geraken verder geïsoleerd. Onder andere door mijn werk kom ik dagelijks in contact met kwetsbare groepen voor wie het gebruik van openbaar vervoer nu al een hele uitdaging is. Bellen voor een bus of extra moeten overstappen, dat zijn bijkomende drempels die het voor hen nog moeilijker gaan maken. We maken ons dus ernstige zorgen over deze mogelijke veranderingen. In plaats van besparen zou men juist meer in openbaar vervoer moeten investeren. Door een verschraling van het aanbod zal het gebruik nog verder verminderen. Door lijnen met lage bezetting hard aan te pakken, wordt het aanbod in landelijke regio's en buitenstedelijke centra, waar het openbaar vervoer aandeel al laag is, verder worden uitgehold. En net daar is het openbaar vervoer van groot belang voor mensen zonder auto. Scholieren, ouderen, werknemers op onregelmatige uren. Het openbaar vervoer is een essentiële publieke dienst die toegang geeft tot werk, onderwijs, zorg, diensten en vrije tijd. Niet alleen onze gemeente, maar ook heel wat andere steden en gemeenten rondom, daar zullen er grote gevolgen zijn voor het aanbod van het openbaar vervoer door de geplande besparingen. Ook wij hebben eerst gedacht om alternatieven naar voren te schuiven, maar we vinden dat de grens van besparen ruimschoots overschreden is. Nog ter info, we hebben een petitie gestart voor het behoud van lijn 51 en het is duidelijk dat veel mensen het niet eens zijn met het mogelijk verdwijnen hiervan. De teller staat nu op ongeveer 1000 en dat kan tellen voor een petitie in een kleine gemeente. We blijven vechten voor een betaalbaar, laagdrempelig en performant openbaar vervoer. Besluit, artikel 1. We vragen dat de afgevaardigde van de gemeente tijdens de vergadering van de vervoersregio Antwerpen bepleit om lijn 51 te behouden, eventueel met enkele kleine wijzigingen van een paar haltes. Maar de frequentie en het verdere aanbod moet hetzelfde blijven. Dat is natuurlijk een andere strategie, in die zin van, wij gaan echt wel voor het behoud, omwille van die flexbussen, ik ga het even samenvatten, omdat we de flexbussen een veel te hoge drempel vinden en omdat het aanbod sowieso al minder en minder wordt en dan gaat er nog minder van gebruikt worden en waarschijnlijk zal de volgende keer gezegd worden van, laten we die ook maar afschaffen, want niemand pakt die bus niet meer, omdat er ook gewoon niemand meer op zit. Sorry. Dankjewel.
Oké, dankjewel. Ik noteer al vragen of tussenkomsten van Sven en Christel. Zijn er nog mensen die hierbij willen aansluiten? Ik geef het woord alvast aan Sven.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik denk van iedereen hier aan tafel dat ik degene ben die die bus het vaakst pakt. En ik wil er toch wel enkele zaken over zeggen. Hè. Dat kadert in een Vlaamse begrotingsoefening om tegen 2027 begrotingsevenwicht te halen. Dat is hetgeen waar dat de Vlaamse overheid heeft op ingezet. Ik kan u dat als meerderheid... kent u dat ongetwijfeld? Hè? Het streven naar een evenwicht en het streven naar hoe moeten we ons middelen nu inzetten en hoe kunnen we die nu correct inzetten. Dus er zal een globale besparingsoefening door de Vlaamse overheid van 1,5 miljard euro doorgevoerd worden. En elk beleidsdomein levert daar een bijdrage bij. Zowel welzijn, onderwijs, maar dus ook mobiliteit. En de lijn moet ook haar deel van de inspanning doen. Concreet bespaart de lijn in 2026 35,5 miljoen euro op het vervoersaanbod. En deze beslissing die werd goedgekeurd door meerderheidspartijen N-VA, Vooruit en CD&V in de Vlaamse regering. Er loopt reeds een ambitieus traject om efficiënter om te gaan met personeelsinzet, waardoor deze bijkomende besparingen die opgelegd worden, dus gerealiseerd worden op het aanbod. De keuze is gebaseerd op objectieve analyses van bezettingscijfers van zowel de lijn als de vervoersautoriteit. Ik hoor ook niemand van jullie cijfers noemen. Ik heb ze zelf opgevraagd, ik heb ze ook niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat we over cijfers spreken, dat we weten over waar dat effectief over gaat. Want ik neem af en toe die bus, maar ik neem die een beetje verder van mijn deur, is er een halte. Ik neem die daar, dat is de op één na laatste halte voor Don Bosco. Dus ik zit daar wel een stuk op. Ik hoor daar juist Bruno zeggen, de omwegen moeten vermeden worden. Ja, als er nu één bus een omweg maakt, dan is het wel één bus 51. Dus dat is wel als je weet wat een tour dat die doet. Dus het is alleen maar aangewezen, afhankelijk van waar dat je moet zijn uiteraard, om die bus voor een stukje te nemen en dan over te stappen en je reis verder te zetten. Dus dat is op zich een heel belangrijke. Ik wil die bezettingen of dat gebruik van die bus ook effectief wel een keer weten. Want waarover spreken we eigenlijk? Als ik in Vremde met mijn fiets rij, Christel was daar straks, vertelde ze, met haar hond gaan wandelen. En dan ik kijk ook altijd van hoeveel volk zit er op die bus. En ik heb nooit twee handen nodig om ze te tellen, behalve 's ochtends. Dus er zit nooit echt veel volk op die bus. Maar dat is mijn buikgevoel. En ik heb wel wat buik, maar dat wil niks zeggen. Ik wil die effectieve cijfers ook effectief wel weten van over wat gaat dat nu. Want ook daar moeten we ons op baseren. En ik denk dat zowel de vervoersautoriteit als de lijn zich ook daarop baseert. De concrete omzetting van die besparing die gebeurt op niveau van de vervoersregio. Boeghout is daarin vertegenwoordigd. Jullie als meerderheid zijn daarin vertegenwoordigd. Zij, de vervoersregio, de regio is verantwoordelijk voor het uitwerken van dat gepast aanbod en die krijgen daarbij een aantal scenario's aangereikt. Op basis daarvan wordt dan een keuze gemaakt. Tegelijk blijft Vlaanderen aanzienlijk investeren in het openbaar vervoer. Want er wordt nu inderdaad wel een besparingsronde gedaan, maar de jaarlijkse toelage aan de lijn bedraagt ongeveer 1,4 miljard euro. Tegenover 995 miljoen of net geen miljard 10 jaar geleden, wat dat toch wel wezenlijk is. En dat betekent dat het openbaar vervoer slechts 3% van de verplaatsingen vertegenwoordigt, maar wel goed is voor 19% van de overheidsinvesteringen daarin. Dus dat is toch ook wel een belangrijke kanttekening die daarbij gemaakt moet worden. De hervorming van de basisbereikbaarheid, zoals dat we die kennen, toont bovendien positieve resultaten. Dat zijn dan effectief wel cijfers die dat ik heb. Tussen 2022 en 2025 steeg het aantal reizigers met ongeveer 6,5%. Ondanks een tariefstijging van 18% in 2025. Blijft ook het aantal frequente reizigers toenemen en de eenmalige reizigers. In 2025 telt de lijn bijna 704.000 abonnees, een stijging van 3% tegenover het jaar ervoor en 5% tegenover het jaar daarvoor. Dus dat zijn echte cijfers. Dat is niet, ik heb dat niet uitgevonden, voor alle duidelijkheid, dat zijn echte cijfers. Over hoeveel mensen dat die bus nu gebruiken, dat weten we niet. Hoeveel mensen dat erop zitten, dat weten we niet. Iedereen staat op zijn achterste poten. Er wordt dan effectief een petitie gehouden. 1000 handtekeningen hebben we verzameld. De vraag is, welk verhaal wordt daar opgehangen? Bus 51 verdwijnt, klopt. Maar er wordt niet geïnformeerd van bus 31 komt in de plaats. Dat is wel gemakkelijk natuurlijk. Ik ben het wel eens. Die bus die mag niet verdwijnen. Ik pak ze nooit, maar ze mag niet verdwijnen. Dat zijn zo van die zaken. En dat moet mij wel een beetje van het hart. Dat stoort mij in heel die discussie ook wel. En dat stoort mij ook in het verhaal van, we hebben 1000 handtekeningen verzameld. Ja, Janneke en Perike, ongetwijfeld, die hebben allemaal getekend. En dat heeft zijn waarde, zeker en vast. Maar het is ook wel belangrijk dat je mensen goed informeert, alvorens dat je in een handtekening aftroggelt. De cijfers die dat ik heb genoemd, die tonen aan dat ondanks gerichte besparingen en noodzakelijke aanpassingen, het openbaar vervoer een belangrijke rol blijft spelen. En ik ben daar zelf ook een grote voorstander van. Maar de betaalbaarheid daarvan is ook wel een hele belangrijke. Het idee, basismobiliteit, dat iedereen een bus voor zijn deur moet hebben, sorry, maar dat kunnen wij niet betalen. Daarvoor is het Vlaamse landschap te gefragmenteerd en daarvoor wonen wij allemaal veel te ver uit elkaar. Dat is nu eenmaal de realiteit en dat is spijtig in heel dat, verhaal. Hetgeen dat nu eigenlijk voor ligt, is inderdaad een schrapping van lijn 51. Het is maar hoe dat je het bekijkt. Maar eigenlijk gaat het om een netwerkherstructurering. En op die manier worden er dus trajectdelen behouden, waardoor dat reizigers nog altijd op hun bestemming geraken. Hè. Lijn 31 neemt een deel van lijn 34 via de Drapstraat over. En een deel van lijn 51 zal ook door die lijn 31 opgenomen worden van Boeghout naar Vremden. Eén keer per uur. Dus dat wil zeggen dat de mensen van Vremden nog effectief elk uur een bus gaan hebben. Hè. Je hangt hierop van, oh, de bus verdwijnt. Nee, de bus verdwijnt niet. De bus wordt vervangen. En, het klopt, het zal een andere uurtabel zijn. Hè. Ze zal niet met een andere frequentie, dat is hetgeen dat ik zocht. Dus zeker en vast, dat is niet zo hoe dat het zal zijn. Ook het traject zoals dat het voor ligt. Ik weet niet of dat u heeft al eens iemand ooit die bus genomen van in Vremden tot in Berchem. Je moet dat maar voor de geinigheid eens doen. Ik zie de mensen in het publiek ja zeggen. Ik heb die ook al enkele keren genomen naar Berchem station. Nee, meneer niet, maar de mensen achter u wel. Het gebeurt effectief. Er zijn een aantal mensen die dat doen. Je zit daar 3 kwartiers op die bus. Je kunt ook overstappen. Je kunt daarvoor kiezen, afhankelijk van waar dat je moet zijn, om over te stappen. En dat is hetgeen dat eigenlijk met die basismobiliteit ook een beetje wordt bewerkstelligd. En dat is hetgeen dat hier eigenlijk ook zou moeten uitkomen. Bijkomend nog het verhaal van het belang van die lijn, hetgeen dat Joost er juist zei, ja, dat belang van die lijn, dat botst ook wel met effectieve gebruik. Hè. Dat botst met, als ik in Vremd ontwandel, of het is al gelijk wat toen ben, op het terras van een café zit en ik kijk naar die bus, ja, Dat botst met het feit van, het is toch zo belangrijk, van, er zijn toch zoveel mensen dat gebruiken. En ik zeg niet dat ze niet gebruikt wordt, zeker en vast niet. En ik wil dat ook niet minimaliseren, ook zeker en vast niet. Maar er zal een alternatief zijn. En daar wil ik toch ook wel even op wijzen, dat je dat ook in uw communicatie alstublieft wilt meenemen. Bruno zegt er juist nog, in een van de, ik weet niet meer juist welk punt dat het was in de motie van Pro, de bus moet via het Zimbavoplein rijden. Ja, die bus die rijdt al even niet meer via het Zimbavoplein. Die bus die kan daar ook niet draaien. Hè. Dus als dat de optie zou zijn om terug langs daar te rijden, ik denk niet dat aan de orde is. Hè. Die bus die rijdt ondertussen een ander traject en die pakt de hoofdste steenweg, Alexander Frankstraat, en die komt niet meer op dat plein gereden zoals dat ze vroeger reed. Volgens mij, dat die plein is daar ook niet voor ingericht, hè, voor alle duidelijkheid. Er is toen bewust gekozen om die bus daar weg te halen en er op een andere manier in te richten. Dus ik stel ook voor dat we die bus niet meer langs daar gaan laten rijden, want anders zijn die metalen balken van de Dirk, dan zijn ze binnen de kortste keer allemaal terug kapot. Hè. Dus ik denk dat dat toch wel een heel belangrijke is. Dus mijn oproep hiernaar is, wij gaan de motie niet goedkeuren, wij gaan ons onthouden in deze, omdat we het een belangrijke discussie vinden, maar omdat we het ook wel langs de andere kant van het verhaal willen kijken. En mijn oproep naar iedereen is ook om de mensen correct te informeren en niet op deze manier aan plat populisme te doen van, de bus verdwijnt, dat kan toch niet, de mensen gaan dat of dat of dat niet meer kunnen doen. Dat is alleen gratuit en dat is alleen maar spijtig. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Christel?
Ja, dank u wel. Ik denk dat van mijn puntjes, mijn collega Sven al heel veel puntjes voorgedragen heeft, dus dat er al heel veel besproken is. Ik had hier voor mezelf opgeschreven van meten is weten. Maar zoals Sven al zei, ja, we moeten niet zo heel lang meten. Mensen die in Vremden wonen, waaronder ik zelf, Sven, ik heb voor vandaag de bus 4 keer gezien. 4 keer, hè? Om 7:15, rond 12:00, 3:00 en vanavond om 19:30 terug met mijn hond. Ik denk dat ik geen 4 handjes nodig heb om dan alle passagiers op die 4 bussen te tellen. Hè? Dus, wat Gena Sven er net al zei, het aantal passagiers op de bus op 51 is bedrovend laag. Ik had dan hier ook nog een punt bijgeschreven, de petitie van momenteel 1000 handtekeningen. Wat wij horen in Vremde is ook van, ook wat Sven er net al zei, van allee, lap, weer een lege bus. Dus als wij morgen een petitie zouden starten van willen we die vale dieselbussen eigenlijk wel elk half uur door Vremde zien rijden, leeg, dan denk ik dat we ook aan 1000 handtekeningen gaan komen, wel met opmerking van dat die lijn 51 verdwijnt en dat er een goed alternatief, hoe slecht, dat gaan we nog moeten bekijken, maar alleszins een alternatief komt. En dat is een heel andere petitie dan dat er nu op tafel ligt. Dus ik denk dat een alternatieve petitie zeker ook wel handtekeningen bij elkaar zou verzamelen. Ik heb naar Groen dan echt wel specifiek de vraag, die vuile dieselbussen, ik snap niet dat jullie dat willen blijven zien rijden. Allee, zonder passagiers, ja, maar ja, mevrouw Swagers, u lacht ermee. Dat is toch, elk half uur rijdt daar dan zo'n vuile bus door heel dat vreemd. Allee, dat is toch, er is dringend nood aan een alternatief waar er meer passagiers op zitten. Dat is al duidelijk. Ik heb dan ook nog naar Pro de vraag, Sven heeft net gezegd dat onze keuze van, manier van stemmenservice, dat vast ligt. Maar voor Pro Bruno is het me niet zo heel duidelijk wat jullie eerste idee is. Hè. Jullie geven 3 orders. Punt 1. Ik begrijp dat jullie dan eigenlijk in eerste instantie ook willen dat bus 51 behouden blijft. Toch wel? Oké. Dank u wel.
Oké, dank u. Dan geef ik het woord aan Anne.
Ja, ik wilde mij hier eerst niet moeien, maar ik voel het nu toch opkomen. Het feit is, ik heb hier in Boeghout geen plannen enzovoort gezien, maar ik heb ze wel gezien voor Hoven, waar het gaat over bus 51, 52 en 53, die zouden geschrapt of ingekort worden. Dus die 51 ook. Maar ik veronderstel dat dat over dezelfde plannen gaat. En wat mij vooral opviel, was dat die studie naar mijn mening heel slecht onderbouwd was. En ik denk dat dat vooral het probleem hier is. We moeten de mobiliteitsvraagstuk aanpassen. En als je dan een nota krijgt met we gaan dat en dat schrappen, maar er staat zelfs bijvoorbeeld geen vermelding op van bus 90 die hier in Boeghout rijdt, van de tramlijnen die hier komen. Hoe zijn die verbindingen? Hoe is de afstemming met het station? Wat is de visie rond de as Edegem Hoven Boeghout Lier? Hoe ga je de verbindingen uitwerken met de buurgemeenten enzovoort? En ik denk dat dat een beetje het punt is van ja, bus 51 zoals ze nu is, zit niet vol. Maar die gewoon afschaffen zonder een heel doordacht alternatief is ook niet goed. Dus ik denk dat daar vanuit het bestuur vooral op gehamerd moet worden van wat is het plaatje en wat is de toekomstvisie. En die bus 51, ik kan u wel verzekeren dat die elektrisch is, want die is zo zwaar dat mijn huis davert als hier door de straat passeert. Dus tegenwoordig zijn er heel veel elektrische bussen 51. Ik wil niet zomaar 100% zeggen van die bus moet blijven, maar de bus afschaffen zonder een goed alternatief, lijkt ons ook maar niks. Dus ik denk dat ik mij ga onthouden, omdat ik ergens tussenin zweef.
Oké, Joost, jij wil erop terugkomen?
Christel, voor mij mogen dat gerust elektrische bussen worden. Ik ben er helemaal voor van, maar dan moeten we natuurlijk investeren in de plaats van besparen. In andere landen slagen ze er wel in om dat openbaar vervoer ook tot heel ver in de dingen te brengen. Hè. Dat is soms in sommige landen, zelfs in armere landen, zo wat enigste wat dat goed marcheert, bij wijze van spreken. Als het gaat over de cijfers, hè, dus het kan goed zijn dat er 6% meer is, hè, dat totale aantal hoger is. Allee, dat is ook gewoon zo van mensen die het openbaar vervoer gebruikt. Maar door op deze manier te gaan besparen, gaat een aantal heel kwetsbare groepen uitsluiten. En achter die cijfers, zal ze al zijn ze laag, hè, Daar zitten mensen achter. Hè. En vervoersarmoede, dat gaat stijgen als we hier zo verder gaan blijven duren. Die basisbereikbaarheid is duidelijk niet voor iedereen. Ik ga dat nog eens een keer herhalen. Inwoners en bezoekers van de jongeren van Don Bosco, de scouts van Vreemde, de maanwandelaars, de mensen die in Vreemde wonen en werken. En de afgelopen tijd, nu dat we die acties aan het doen zijn, de mensen weten heus wel waarover dat die petitie gaat. En ik krijg echt wel veel reacties van mensen, van jongeren, toen we aan het station stonden, die zeggen van, oeh, gaat dat verdwijnen? Ik moet wel tot hier geraken en dan verder kunnen gaan. Dus we zien aan die verhalen dat er echt wel, zoals al zijn die aantallen lager, dat het echt wel, ja, er zitten heel wat mensen achter toch. En misschien niet in aantal, maar wel mensen voor wie dat noodzakelijk is. Wij hebben allemaal een alternatief. We kunnen de fiets pakken, we kunnen de auto pakken. Heel veel mensen hebben de alternatief. Maar er zijn ook een heel aantal mensen die dat niet hebben. Dus daarom dat wij voor een volledig behoud van die lijn gaan.
Ja, dankjewel. Ik wil op een aantal vragen ook antwoorden en ook het debat wat voeden. In die zin dat ik al een aantal keren nu formeel en informeel in gesprek ben gegaan met de lijn om te bekijken hoe dat we onze gemeente toch zo goed mogelijk kunnen bedienen van openbaar vervoer. Want ik denk dat de gemeenteraad het daar allemaal over eens is, dat we wel moeten inzetten op performant openbaar vervoer en dat bepaalde mensen dat openbaar vervoer toch ook echt nodig hebben. Daaruit is ook natuurlijk een stuk onze motie gekomen. Joost heeft dat ook al benadrukt. Er is een duidelijk verschil tussen onze motie en die van Groen. In de zin dat wij dus ten opzichte van lijn 51 wel degelijk alternatieven willen aanreiken. Omdat je volgens mij in de vervoerregioraad of met de lijn, in de vervoerregioraad hebben wij decretaal ook een belangrijke functie. Dat is morgen vroeg, dus ik moet daar een standpunt gaan innemen. Maar als de vervoerregioraad instemt met het plan van de lijn, dan kan je niet zeggen van ja, behoud lijn 51. En als ze toch wordt afgeschaft, wat doen we dan nu? Je moet daarover discussiëren en je moet daarover zien dat je wel alternatieven kunt aanbieden. En dan is het alternatief voor die lijn 51, waarom dat wij in eerste orde pleiten voor lijn 51. Dat is omdat we ook gemerkt hebben dat er toch nog wel een belangrijke verbinding ligt richting Hoven. Een aantal mensen in Boeghout hebben mij er ook over aangesproken. Niet in het minst bijvoorbeeld een halte in de buurt van het woonzorgcentrum Sint-Mathildes, een halte in de buurt van de begraafplaats, ook mensen van Vreemde trouwens. Dus dat is niet onbelangrijk, dat mogen we niet veronachtzamen. Maar ik heb wel in het debat met de lijn gevraagd van ja, als lijn 51 in die richting wegvalt, kunnen we dan niet lijn 31 door het centrum laten rijden? En dat is eigenlijk die verwijzing naar het Sint-Bavoplein, maar ik had het eigenlijk verder moeten laten doorlopen. Want wat er op tafel is gelegd van, kijk, als je lijn 31 van de Park and Ride de Heuvelstraat instuurt en dan de Lange Kroonstraat, Appelkant, Ropstoklei, Sint-Bavoplein laat volgen en dan kun je nog kiezen ofwel terug naar de N10 en dan zo naar de Park and Ride ofwel via de Jan-Frans Roenstraat, daar kun je nog in kiezen, alhoewel ik denk dat je beter langs de Alexander Frank straat rijdt, dan gaat het toch een heel aantal maatschappelijke instellingen en functies nog kunnen bedienen. Ik denk aan woonzorgcentra, ik denk aan de begraafplaats, ik denk aan de Deleuze, de bibliotheek, wat horeca en zo verder. Dus dat valt eigenlijk wel weg als die lijn 51 wordt afgeschaft, die bereikbaarheid in die hoek van Boeghout. En met lijn 31, omdat we er een stuk van moeten uitgaan, we geven ons niet gewonnen, maar als die afschaffing er toch komt, dan zou die lijn 31 daar een alternatief kunnen zijn. Waarom staat die lijn 51 toch nog in die motie? Omdat men een analyse gemaakt heeft over de verschillende soorten openbaar vervoersmodi van de lijn. Je hebt dus A-lijnen, B-lijnen en C-lijnen. En de A-lijnen, dat zijn eigenlijk de lijnen die verdwijnen. Dat wil eigenlijk zeggen dat daar 8 passagiers op zitten per type dag en per dag. Dus of dat nu het weekend is, s'avonds en zo verder. Dus minder dan 8 passagiers en die verdwijnen. Maar daar behoort lijn 51 niet toe. Wij zijn een lijn B, waarbij dat je wel met een gemiddelde maximale bezetting zit van minder dan 8 reizigers, of minder dan 5 reizigers voor 6 uur of na
21 uur. En dus, ja, die type B-lijnen, dat zijn eigenlijk de volgende types die dan verdwijnen. Dus daarom is dat lijn 51 toch in het besparingsplan zit. Maar dat wil wel zeggen, ja, we zitten daar nog tussenin. De A-lijnen verdwijnen niet, dus we zitten in de waggel. Dus ik denk dat dat nog moet bediscussieerd worden. Want wat is natuurlijk de problematiek? En we hebben dat destijds ook aangehaald met het verdwijnen van lijn 14. Lijn 51 is veel langer gemaakt. Je hebt daar een terecht punt, lijn 51, dat sightseeing. Dat is niet efficiënt, dat is veel te lang. En er is toen, destijds, toen dat gebeurd is en dat die verlengd is, is er ook vanuit deze gemeenteraad gezegd geworden, dit is eigenlijk de chroniek van een aangekondigde dood. Met name, men gaat lijn 51 zo lang maken, zodat het aantal reizigers daalt. En op een bepaald moment komt men met de vaststelling, dat zijn te weinig reizigers. Men komt dan met de verschillende getallen, want die norm van 8 was destijds met die vorige besparingen ook de norm. En men gaat dan die lijn afschaffen. Dus je zou ook kunnen bekijken, ja, van kan die lijn 51 anders georganiseerd worden, kan die korter gemaakt worden, kan die efficiënter gemaakt worden. Dus dat kan een debat of een discussie zijn. Maar goed, lijn 51, stel dat die verdwijnt, leggen we lijn 31 op tafel. En dan mogen we vooral niet dezelfde fout maken als met lijn 51. Daarom dat we dus eigenlijk vragen in onze motie van, ja, kan die lijn 31 dan toch nog door ons centrum van Boeghout meegenomen worden? Daarvan heeft de lijn mij informeel laten weten dat dat zeer weinig kans maakt. Omwille van het feit dat, als die lijnen te lang worden, dan gaan de reizigers die daar eigenlijk op zitten om doorgang te kunnen vinden, om snel te kunnen reizigen, die gaan afhaken, krijgen weer het verhaal van het aantal reizigers zakt en zo verder. Met lijn 31, dat was toen nog niet geweten in dat eerste gesprek, maar is de halte van de Witte Wijk in Vreemde ook afgeschaft. Dus een idee om dan die lijn 31 korter te maken, om toch het centrum van Boeghout te kunnen bedienen en dan bijvoorbeeld de Witte Wijk over te slagen, ja, dat was eigenlijk al geen berekening niet meer waard, want de halte in de Witte Wijk was dus al afgeschaft. Dus wat er eigenlijk wel goed is aan lijn 31, en dat vind ik ook belangrijk, is van de bediening tussen Don Bosco en de Park and Ride blijft overeind. En elke halte die nu bediend wordt door lijn 51, wordt op dat traject ook bediend, behalve de Witte Wijk in Vreemde. Elk uur. En dan kan men inderdaad op de Park and Ride overstappen op de lijn 90, die wel behouden blijft, want er wordt ook weinig over gezegd. We hebben nog een lijn 90, die nog wel langs ons station rijdt en langs het gemeentehuis rijdt. Ik heb daar aan de lijn gevraagd om toch te zorgen voor een zo'n kort mogelijke overstaptijd, om daar normen rond af te spreken. Ik spreek dan toch wel over maximum 5 minuten, zodanig dat ook die bereikbaarheid er toch nog altijd is. En dan heb je nog het gemeentehuis, het station, burger en welzijn, de middenstand hier in de Heuvelstraat, dat via lijn 90 bereikbaar is. Dus dat blijft dan nog wel overeind. Alleen het grote nadeel is, inderdaad, die een andere hoek van Boeghout, die is eigenlijk moeilijker bereikbaar, waar je toch een bibliotheek hebt, scholen hebt, een begraafplaats, twee woonzorgcentra, dat is eentje dat nu in aanbouw is, dus dat blijft wel een moeilijke. En daarom ook het derde element in de motie, dat is de flexbussen. Wij geloven daar wel in, we hebben het er op onze fractie ook over gehad, dat we in die flexbussen, dat we daar echt wel winst kunnen uithalen voor die gebieden in Boeghout en Vreemde, waar dat mensen niet zo dicht bij een halte wonen. We spreken dan van gemiddeld van 800 meter. En dat die mensen eigenlijk via die flexbussen kunnen werken. In Limburg marcheert dat wel redelijk goed. En ik heb daar ook met de lijn al over gesproken, en dat staat ook in de motie in, dat er dan echt wel sensibilisering moet komen, dat mensen moeten geïnformeerd worden, hoe moeten we dat gebruiken. Die elementen die zijn opgesomd, die zijn allemaal overlopen geweest met de lijn, om te zeggen van kijk, dat is een kader waarom dat wij willen werken en waarom dat we dat flexvervoer kunnen organiseren. En dan gaan we misschien toch mensen in Vreemde met de flexbus bij bijvoorbeeld de begraafplaats krijgen. Of ik zeg niet dat dat zal zijn, maar ik wil daar wel op inzetten. Want ik heb ook gezegd tegen de lijn, ik wil niet schieten op de pianist, zo zeggen ze dat. Die is de lijn die de boodschap moet brengen van de besparingen. Maar die mensen willen natuurlijk zelf ook veel openbaar vervoer en die proberen toch wel zoveel mogelijk oplossingen te zoeken. Over hoeveel reizigers gaat het nu? Ik heb wel de cijfers. 72 reizigers stappen in Vreemde op over circa 16 ritten. Dat is wat de lijn mij heeft meegedeeld. Dus dat is, maar inderdaad, in die spits zit het daar wel veel meer op. Want het gaat dan inderdaad wel over een 40-tal mensen rond Don Bosco, de maanwandelaar. Als je dat allemaal samentelt, dat gaat daarover. Je moet ook nog denken, ouderbezoeken, personeel en zo verder. En dus eigenlijk voor die mensen die ja, de meer kwetsbare groepen in de samenleving, de mensen die geen auto hebben of zo verder, is, blijft die verbinding naar vreemden toch echt wel super belangrijk. Dus dat zijn een aantal, ja, ik heb ook nog gevraagd voor die lijn 31. Als we die door het centrum van Boeghout sturen, van moeten we dan ook alle haltes bedienen op het traject buiten Boeghout? Want bijvoorbeeld in Mortsel loopt die ook samen met een stuk met een tram. Daar wil men moeilijker van afstappen. Die verbinding met Berchem is ook wel een belangrijke, want uit hun cijfers zou blijken, maar ik heb geen exacte cijfers, dat er meer dan 50% nu al zou overstappen richting Berchem station. Dus voor de vreemdenaar wordt Berchem station wel beter bereikbaar, of sneller bereikbaar. Goed, dat is nog allemaal koffiedik kijken. Maar ik denk dat er vanuit deze gemeenteraad een signaal moet gegeven worden dat wij over verschillende scenario's willen spreken en dat er in die verschillende scenario's één enorm belangrijke zaak moet overeind blijven. Dat is dat we toch wel die verbinding met vreemden moeten kunnen behouden, de hoofdverbinding. Ik weet dan dat er inderdaad moet overgestapt worden, mits dat dat vlot is, mits het gebruik van hetzelfde ticket en zo verder. Dat is denk ik superbelangrijk. En als een dienstverlening over andere haltes dan minder is, dat we dan echt moeten gaan inzetten op dat flexvervoer. En we zien nu, want dat is misschien ook nog een belangrijke, daarom staat dat er ook in die motie, dat die capaciteit van het flexvervoer in de Zuidregio is dus eigenlijk nog tot hiertoe onderbenut. Dus er is ruimte. Dus als we die ruimte hebben, dan moeten we gewoon zorgen dat we als gemeente ook in dat gat springen en proberen die capaciteit een stuk kunnen inzetten om onze mensen daarin te helpen. En die flexvervoer, dat is, want we spreken nu de hele tijd over vreemden, maar dat is evenzeer bijvoorbeeld belangrijk voor een boshoek, zou dat inderdaad een belangrijk element kunnen zijn, maar we gaan mensen moeten leren om daarmee om te gaan. En als mensen dat doorhebben, hoe dat ze er moeten mee omgaan, dan kan dat misschien echt wel een alternatief worden.
Ik heb nog tussenkomsten van Joost en Sven.
En ja, ik wou nog heel even kort toelichten die motie van ons. Over lijn 51, een aantal wijzigingen binnen de halte zelf onderweg, daar zijn we ook niet tegen. Dus als er een aantal zouden wegvallen, omdat dat een snellere doorstroming zou geven, dan denk je dat dat misschien wel interessant is. Maar de frequentie, één keer in het half uur, en het verdere aanbod, dat zou wel hetzelfde moeten blijven. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Sven?
Ja, dank u wel. Eerste opmerking die ik heb twee keer of drie keer gehoord, twee keer denk ik, overstappen met hetzelfde ticket, dat kan, hè. Als je nu een ticket hebt, dan kun je gewoon op de volgende bus stappen en je houdt dat er terug tegen en dat werkt gewoon, hè. Allee, ik bedoel, dat is niet nieuw, hè. Dat werkt al jaren zo, hè. Dat is niet, allee, dat kost ook niet meer, hè, overstappen. Dus dat is gewoon, je moet opnieuw scannen en dat werkt gewoon. Dus ik vind dat heel vreemd dat tot twee keer toe hier effectief genoemd is. Ik ben blij van een keer effectief cijfers te horen. Ik heb ze zelf opgevraagd bij de lijn en bij het kabinet, maar niet gekregen. Ik ben ook geen burgemeester, dat helpt natuurlijk. Dus ik ben blij om die te horen. Wat dat ik mij wel afvraag, dus de 40 die voornamelijk van bij Don Bosco en maanwandelaars daar komen, is dat ook... over hoeveel bussen gaat dat, over hoeveel momenten gaat dat, die vraag heb ik daar dan automatisch bij. Maar ik ben ook blij dat er door nog een aantal fracties ook wel mee wil nagedacht worden over een hertekening van het aanbod. Het gaat over een hertekening, het gaat niet over een afschaffing van gewoon het betrekken er een lijn door. Nee, er wordt ook effectief wel gekeken naar oplossingen. Ik vind dat ook wel belangrijk. Ik ben het niet eens, Joost, met het feit van laten we halten schrappen. Want dan gaat uw basismobiliteit helemaal in de vuilbak. Op dat traject dat die bus rijdt, als daar niemand staat, stopt die niet, hè. Dat is geen metro, hè. Die stopt daar dan niet als er niemand staat, hè. Dus die rijdt gewoon door als er niemand belt of er staat niemand te wachten. Dus dat heeft ook geen invloed op heel dat verhaal. Dus ik zou dat ook heel spijtig vinden. Moesten dan zeggen van oké, we laten ze hetzelfde traject rijden, maar we knippen er om de over ander halte heen uit. Ik ben het daar niet mee eens. Ik ben het er fundamenteel niet mee eens, want dat zou die basismobiliteit, waar dat ik voor alle duidelijkheid een coole minnaar van ben, helemaal op de schop zetten, hè. Dat zorgt ervoor dat mensen nog verder van hun halte gaan wonen. En dat is eigenlijk, denk ik, helemaal niet de bedoeling. Zelfs als daar haltes zijn die maar heel sporadisch worden gebruikt, laat ze er dan effectief zijn als die bus toch door die straat rijdt. Maar dat is mijn mening daarover. En ik ben ook heel blij dat het verhaal van die flexbussen, dat een nieuwe kans krijgt in deze regio, want ik denk dat ook effectief wel een meerwaarde kan zijn. En ik ben het eens met de burgemeester daarin dat er wel effectief een deel opleiding of een deel informatie belangrijk is voor mensen, omdat dat nog altijd heel onduidelijk is voor heel velen, hoe dat effectief werkt. Dank u wel.
Christel?
Ja, ik had nog gewoon drie kanttekeningen. Dat ik inderdaad wel vind dat de motie van Pro sterker is dan die van Groen. In de zin van lijn 51 behouden, maar wat als dat niet gebeurt. Dus dat wil ik even meegeven. Ik heb er net gevraagd, wat is het eerste standpunt? Dat is blijkbaar dan toch lijn 51 behouden. Ieder zijn idee erover, maar ik vind het dan wel positief bij Pro dat er dan een punt 2 en een punt 3 is. Ik ben vrij zeker dat vroeger ook maar één bus per uur naar Vremt was. En dat we de frequentie hebben opgedreven naar 2 om elk half uur. Hè? 2 bussen per uur. Om toen het idee van hè, het kip of het ei, er is geen bus, er zijn geen passagiers, zijn geen passagiers omdat er geen bus is. Dus we gaan de frequentie verhogen naar 2 bussen per uur. En wat moeten we nu constateren? Dat we hebben nu cijfers gekregen van 72 passagiers op 16 ritten. Dan ben ik bijna aan 5 passagiers per rit. Hè? Dus dat is al meer dan dat ik in mijn hoofd had. Maar dat is bedroevend weinig. En burgemeester, dan heb ik toch nog een vraag voor u. Die 72 passagiers, is dat over heel het traject of is dat een traject tussen Vremde Boeghout, of is dat alleen een lokaal gegeven? Dank u wel.
Ik heb enkel van de lijn doorgekregen dat er 72 passagiers in Vremde opstappen. En ik weet dat de 2 meest populaire haltes aan de Kerk en Don Bosco zijn. Dus het is echt in Vremde zelf dat die mensen opstappen. Dat is de enigste informatie die ik tot hiertoe heb gekregen.
Oké, Joost en Chris nog. Joost?
Ja, nog een laatste opmerking in verband met totaaldingen. Waarom, je kunt misschien vinden dat minder sterk is, omdat er meer alternatieven zijn bij de andere versie. Maar sowieso, tussen al die alternatieven zie ik alleen maar een vermindering van het aanbod, want het behoud zou dan misschien toch niet gebeuren. En dan zie ik alleen maar een vermindering van en ik maak mijn eigen nog altijd zorgen, want met die flexbus, dat gaat een aantal mensen gewoon uitsluiten. Die flexbus, dat is de reden waarom dat er nog zoveel aanbod is. Dat is omdat die niet zoveel gebruikt wordt, omdat die ook voor gewone gebruikers, dus voor niet kwetsbare mensen, ook gewoon niet gemakkelijk gewoon flexibel genoeg is om te gebruiken. Hè. De bus zou alles behalve flex moeten zijn. Een bus die moet gewoon op tijd komen en op een regelmatige manier. En dan gaat dat wel marcheren. Maar op deze manier gaat het nog verder uithollen. En daarom dat we puur voor dat behoud gaan en daarom dat we minder naar die alternatieven kijken eigenlijk.
Oké, ik heb Chris nog en Erik en dan zou ik graag het debat afronden. Denk je dat iedereen wel voldoende aan bod is kunnen komen? Chris?
Ja, ik wil gewoon even reageren op het overstappen. Dat Sven daar net zei, van natuurlijk gaat dat met één ticket. Hè, dat bestaat al heel, heel lang. Hè, je hebt een uur de tijd om van de ene tram of bus op de andere te stappen. Maar er zijn nog wel 2 aspecten daarbij. Als je moet overstappen, dan moet je ook de tijd erbij rekenen. Dus stel dat je vertrekt in Vremde, hè, en je wil dan overstappen op een andere bus aan de Park & Ride, dan moet je natuurlijk zorgen dat je goed op tijd vertrekt in Vremde, best nog wat te vroeg, zodanig dat je zeker de andere bus niet mist. En ik weet nog dat ik ooit mensen heb gehoord van voor op hun werk te geraken, hè, dat die eigenlijk ja, toch wel heel lang onderweg zijn en dat eigenlijk demotiverend is om de bus nog te nemen. En het is toch wel de bedoeling dat mensen zoveel mogelijk de bus gebruiken. Dus die overstaptijd moet je ook altijd meerekenen. En ten tweede, overstappen, ja, voor ons is dat gemakkelijk, voor mij is dat gemakkelijk. Ik word ook al wat ouder, maar er zijn heel wat mensen die minder mobiel zijn en die bijvoorbeeld met een rollator of die eventueel met
een invalide wagentje of die dat gewoon met een stok of allez, moeilijk te been zijn, is overstappen niet zo fijn. Mijn dochter heeft een kleine en die komt al eens een keer naar Boeghout met openbaar vervoer met de kinderwagen. Ook helemaal niet zo simpel en zeker niet als je moet overstappen.
Oké, Erik?
Ja, misschien nog een kleine opmerking, want er wordt hier ook vaak verwezen naar sociaal zwakker of mensen met mobiliteitsbeperkingen. Ik denk dat er ook veel organisaties zijn die daarop inzetten en die daarvoor aangepast vervoer voorzien. Hè? Zoals de mobiliteitscentrales, de C-mobiel, dienst aangepast vervoer. Dat zijn ook mensen, denk ik, en dat is vooral naar de interpellatie van Groen. Ja, want zij zeggen, een aantal mensen worden uitgesloten van mobiliteit. Nu, ik denk dat die organisaties daarvoor zijn opgericht en ontstaan, dat hun core business is, zoals vervoer op maat, de mobiliteitscentrale aangepaste vervoer, en zo verder, de Mobitwin. Dus ik denk dat stuk van het probleem wel ondervangen wordt. Dat was hetgeen dat ik er ook aan het debat even wou toe.
Okay, heeft iedereen zijn vragen kunnen stellen? Ja, ik heb dat gezien, dat je nog wilt. Maar ik hoop dat er nu gewoon een antwoord komt. Ja.
Ja. Ik herinner me nog dat ik een keer bij de Kiem was, hè, in Vreemde, hè, aan achter Don Bosco. En er was een jongen, een jong volwassene, van de stappen. En die kwam met de bus naar de Kiem. En als we het hebben over inclusie, en ik denk dat we allemaal hier aan tafel inclusie belangrijk vinden, die kwam heel trots naar mij en die zei, ik ben alleen met de bus naar hier gekomen. Dat is toch tof, hè? En ik vind niet dat we daar dan extra ander vervoer van moeten organiseren. Die gast was alleen met de bus naar Vreemde gekomen. Dat is tof.
Oké, okay, Joost, slotwoordje voor de indiener van de motie.
Ja, heel kort. Dat was net hetgeen wat ik ook wou zeggen. Dat betekent inclusie. En inclusie wil zeggen, u kunnen vervoeren als je dat kunt. Gelijk dat iedereen dat is. En niet op een andere manier, want dat zijn ook weer al extra drempels. Dat is afhankelijk van iemand. Het geeft mensen meerwaarde en veerkracht als ze gewoon zoveel mogelijk mee kunnen doen met hetgeen wat wij in onze maatschappij allemaal proberen te doen.
Oké, okay, dankjewel. Dan denk je dat het debat grondig gevoerd is, dan kunnen we overgaan tot de stemmingen voor de twee moties. Ik start de stemming voor de eerste motie ingediend door Pro. Oké, en die is aangenomen met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen. En dan de volgende motie, de motie van Groen. Elf. En die is ook net aangenomen met 11 stemmen voor en 10 onthoudingen. Waarvoor denk. De volgende interpellatie, B3, ingediend door Sven, gaat over het asbest dat gevonden is in Speelzand, onmogelijk.
Ja, dankjewel, voorzitter, beste collega's. Op verschillende plaatsen werd er asbest gevonden in Speelzand. Er werden terugroepacties georganiseerd door allerlei handelaars en oproepen tot het verwijderen van dat speelzand. Wat heeft het gemeentebestuur in Boeghout ondernomen? Werden de verschillende scholen en crèches geïnformeerd? Het bestuur heeft een dubbele verantwoordelijkheid, zowel als inrichtende macht als overheid. Dankjewel.
Nathalie?
Ja. Dankjewel, Sven, voor de interpellatie. De situatie is inderdaad heel ernstig, dus we hebben ook zo snel mogelijk als we konden gehandeld om de veiligheid van de kinderen als ook de medewerkers in onze gemeente te waarborgen. Ik ga eventjes een overzicht geven van stappen die we hebben genomen. Dus op 5 februari verscheen er in de media 's avonds berichtgeving over een onderzoek in Nederland waarbij er mogelijk, zoals de voorzitter ook net zei, asbest werd aangetroffen in een bepaald type speelzand. Dat ging daarbij over gekleurd kinetisch zand. En naar aanleiding van dit onderzoek werd de federale overheidsdienst economie ingeschakeld om de veiligheid van dit zand te onderzoeken. Op 6 februari hebben wij ook vanuit onze preventieadviseur van IGAN die informatie doorgekregen. En diezelfde voormiddag is er communicatie opgestart geweest naar alle betrokken, naar de scholen, BKO enzovoort. En informeerden we hen over de situatie en gaven ook de federale richtlijnen door die adviseerde om het gebruik van het type zand te stoppen en de verkoop op te schorten. Nu bleek dat deze instanties die informatie zelf ook al ontvangen hadden via opgroeien, VVSG, OVSG enzovoort. Nu, in de Jan Frans Willemschool zelf, dus de gemeenteschool en BKO's, is er eigenlijk vanuit de directie van de Jan Frans Willemschool ook op 6 februari communicatie geweest naar de ouders, in samenspraak met ons. En ook ja, was dat in lijn met de federale richtlijnen, werden de zandbakken op de speelplaatsen van de school afgesloten. Nu, dat werd gedaan uit voorzichtigheid, want er waren nog niet echt aanwijzingen voor een verhoogd risico, omdat het echt over dat genetisch zand ging. En dan is ook in overleg met Fleur, onze patrimoniumbeheerder, zijn er schoonmaakmaatregelen besproken geweest. Dus als het nodig was dat er extra actie nodig was, ging dat verder opgevolgd worden, maar dat was niet nodig op die moment. En dan werden ook alle mogelijk besmette zandsoorten uit de scholen en zo verzameld en opgeslagen op een veilige plaats buiten het bereik van de kinderen. Voilà. En dan de openbare zandbakken en speelterreinen, daar werd ook uit voorzorg, werden die allemaal afgesloten. Er werden ook stalen genomen om de veiligheid te controleren. Maar aangezien in die zandbakken het om metserszand ging, waar dan later geen gevaar bleek te zijn. Was dan ondertussen doorgegeven, zijn de stalen niet doorgestuurd geweest. Ja, en dan is er ook nog vanuit de communicatiedienst naar alle inwoners via het officiële kanaal informatie gestuurd over de federale richtlijnen. Ja, en we blijven de situatie monitoren en opvolgen als het nodig blijkt dat er extra stappen ondernomen dienen te worden.
Oké, dank u wel. En voor de volgende interpellatie over politiezone Minos geef ik opnieuw het woord aan Sven.
Ja, dank u wel, voorzitter. Beste collega's, in de pers lezen we interviews met de gouverneur en de burgemeester. De conclusie eigenlijk is dat het 11:55 is. Het is dringend. Ondertussen is er al bijna een vijfde van deze legislatuur voorbij. De burgemeester vertelde in dat interview dat hij op het initiatief van de gouverneur wachtte. En de gouverneur zei nog niet lang geleden dat het initiatief bij de burgemeesters lag en kondigde gesprekken aan. De conclusie na meer dan 1 jaar, we staan nergens en hebben al die tijd verloren. Tijdens de gemeenteraad van december 2025 diende mijn fractie een amendement in om Boeghout een belangrijke voortrekkersrol op zich te laten nemen. Dit werd door de meerderheid van tafel geveegd. Een ander amendement werd aangepast van voortrekkersrol naar zijn rol. Blijkbaar kijkt iedereen naar elkaar en niemand doet iets. Ik vraag dan ook mee aandrang aan de burgemeester om vanuit zijn rol als voorzitter van het politiecollege zijn verantwoordelijkheid te nemen. Niets doen is schuldig verzuim. Als extraatje wil ik er nog aan toevoegen dat er afgelopen weekend best wel wat inbraken zijn geweest in vreemden, of in ieder geval pogingen tot en inbraken. Het is belangrijk dat we een performante politie hebben die kan optreden, die beschikbaar is. En ik denk dat we dat alleen maar kunnen waarborgen door PZ Minos de aandacht te geven die ze verdient en ervoor te zorgen dat we naar die fusie of de samenwerking, of het is al gelijk hoe dat je het wilt noemen, kunnen gaan. Ik denk dat onze burgers dat ook mogen verwachten en zelfs mogen eisen. Dank u wel.
Ja, Sven, dank u wel. Er zijn inderdaad veel inbraken geweest, niet alleen in Vreemden, maar ook in Boeghout. Ik kan u wel zeggen dat er onmiddellijk samenwerking was met de omliggende politiezones. Voor Vreemden zijn Zara en Liering geschakeld. Honden zijn ter plaatse gekomen, dus we hebben er echt alles aan gedaan om onmiddellijk opsporingen te doen naar mogelijke daders, tot op heden nog zonder resultaat. Maar wat de fusie zelf betreft, hè, u weet dat ook van de politieraad, dat ik al wel wat initiatieven heb genomen. Ik probeer die toch nog eens kort samen te vatten. Dus we hebben eigenlijk in samenwerking met de diensten van de gouverneur is er een draaiboek van een fusie besproken. Dat draaiboek is tot stand gekomen samen met de VVSG, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de FOD Binnenlandse Zaken. En is nu ook het draaiboek voor alle politiezones trouwens. Er is een politiezorgkrachtmeting opgesteld, wat eigenlijk een instrument is om een analyse te maken van wat is eigenlijk onze politiezorgkracht. En dat dient dan eigenlijk als basis om haalbaarheidsstudies te gaan ontwikkelen om fusies met andere politiezones of één zone te kunnen uitvoeren. Nu, in april 2025 heeft dan de minister van Binnenlandse Zaken, Quentin, ik hoop dat ik dat goed uitspreek, de opdracht gegeven om vrijwillige fusies van politiezones te faciliteren. En er moet eigenlijk een halfjaarlijkse rapportage uitgebracht worden via de conferentie van de gouverneurs die samen zitten met de minister van Binnenlandse Zaken. De toelichting bij die opdracht die de minister heeft gegeven is dan op 18 juni door de gouverneur verstrekt aan alle burgemeesters. Ondertussen hadden we reeds vanuit politiezone Minis een initiatief genomen op 12 mei en hebben we in het provinciehuis de korpschef van de zone Tarl, dat is een zone in Vlaams-Brabant, uitgenodigd om toelichting te geven over associaties van politiezones, omdat ze daar dus bij verschillende politiezones al een associatie hebben en de opstap maken naar een fusie. Daar waren ook de zones Minus, Hekla, Zara, Lier en Antwerpen op uitgenodigd voor een eerste gedachtenwisseling. Dat was dus eigenlijk een eerste verkerend gesprek op mijn initiatief. Daarna heb ik ook nog zelf informeel contact opgenomen met de burgemeesters van onder andere Randstad, Antwerpen, Edegem en Lier, die dus ook het voorzitterschap hebben van de verschillende politiezones, om te bekijken of er al een aanzet kan gegeven worden voor een fusie. Maar het is duidelijk dat ook naar aanleiding van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en de aankondiging van de gouverneur dat ze een initiatief gaat nemen, die aankondiging was er op 18 juni dus aan de burgemeesters, dat iedereen eigenlijk wachtende is op dat initiatief. Waar gaat het dan over? Ik ben toch nog even gaan opzoeken. Wat is er dan uiteindelijk gesteld geworden door de verbindingsofficier van de gouverneur? Ik had eigenlijk een mail gestuurd en die luidt als volgt, vind ik wel belangrijk om even mee te geven. Mijn informele contacten vanuit politiezone Minus met de politiezone Zara en Hekla leren dat er van onderuit geen initiatieven worden genomen voor fusie van politiezones. Er wordt een afwachtende houding aangenomen en verwezen naar initiatieven van de gouverneur, verwijzend naar het laatste burgemeestersoverleg. Daarom informeer ik eens naar wat de volgende stappen zullen zijn vanuit de gouverneur om een fusie bespreekbaar te maken. Zoals ik het nu analyseer, verwacht ik geen heil van gesprekken tussen politiezones op basis van vrijwilligheid. En al zeker niet tussen zones waar de werking goed loopt, zoals bij Minos of Hekla, met een ingevuld kader en een sterke korpschef. Naar mijn bescheiden mening dient er van bovenaf gekeken worden of de politiezone binnen de provincie Antwerpen kunnen herleid worden tot minder, maar grotere en geografisch logische zones, rekening houdend met een bepaalde norm van aantal inwoners per zone en het werkingsgebied van het parket. Zo'n blauwdruk kan dan mogelijk de vrijwillige fusies in gang zetten en indien daar ook voldoende financiële winst tegenover staat voor zowel de zone als de lokale besturen. Dus dat is mijn mail die ik gestuurd heb op 1 november 2025. En het antwoord was, zoals de gouverneur ook toelichtte tijdens het halfjaarlijkse overleg, dat was dus de verbindingsofficier die mij antwoordde, zal zij in gesprek gaan met de burgemeesters, geclusterd op basis van de hulpverleningszones en startende met de afdeling Mechelen. Dit voorstel werd ook gedaan in de stuurgroep die in de schoot van het provinciaal veiligheidsoverleg werd opgericht en daarna zullen ook andere afdelingen aan bod komen. Een concrete timing kan ik daar niet op kleven, maar de afdeling Mechelen zal begin 2026 gepland worden. Men verwacht dat het wetsontwerp tot wijziging van de wet op de geïntegreerde politie in februari zal worden ingediend. Ik ben er straks zelf even gaan kijken in de Kamer, maar ik heb nog geen wetsontwerp gezien in die zin, tenzij ik erover heb gezien. Daarin staan natuurlijk ook wel een aantal zaken die bepalend zijn voor dit dossier. En zonder dit helemaal af te wachten moeten we ook vermijden om in een kader te werken dat er nadien helemaal anders zou uitzien. Idem voor wat betreft de financiële hervorming, die is ook erg bepalend. En momenteel worden er berekeningen gemaakt, onder andere door de UCL. En begin 2026 wordt daar ook een resultaat van verwacht. Voilà, dat waren een aantal elementen om te bevestigen dat er een aantal zaken gelijk lopen. Er worden initiatieven genomen door de burgemeesters, want dat is inderdaad ook het prerogatief van de lokale besturen. En als er vragen komen van de burgemeesters naar de gouverneur, dan worden die ook ondersteund en dan komt er ook een verbindingsofficier. En dan verwijs ik naar die politiezorgkrachtmeting, naar het draaiboek van diffusies en zo verder. Maar de minister van Binnenlandse Zaken heeft tegelijkertijd ook het initiatief gelegd bij de gouverneur, die eigenlijk dus ook bevestigt dat ze dus initiatieven gaat nemen naar verschillende zones om te bekijken van wat is er mogelijk, kan er een projectstructuur opgezet worden om die fusies te bespreken. Waar ik zelf eigenlijk betreur, en ik heb daar informeel ook even met de gouverneur van gedachten gewisseld, we zitten daar zelfs op dezelfde golflengte, dat is eigenlijk dat de minister van Binnenlandse Zaken niet zelf meteen normen oplegt en een kader oplegt. En zegt van kijk, die fusies van die politiezones, die moeten daar naartoe gaan. Het gaat over zoveel inwoners, het gaat over zoveel politiemedewerkers. Ik denk dat op dit vlak, en ik heb het al aangehaald, sommige politiezones werken heel goed. Dat het anders heel moeilijk wordt om op vrijwillige basis zones bij elkaar te krijgen. Die boodschap, heb ik begrepen, wordt ook in de conferentie van de gouverneurs doorgegeven. En eigenlijk zou dat de beste optie zijn, naar mijn bescheiden mening, dat de minister en de federale regering van bovenaf duidelijke richtlijnen oplicht en zegt van kijk, we moeten verplicht fusioneren, dat zijn de normen en dat traject moet bewandeld worden. Maar ik zeg het, alle initiatieven die wij hebben kunnen nemen, die zijn ook genomen. Men kijkt nu af en nu is het inderdaad wachten op de ronde van de gouverneur en op verdere initiatieven van de minister van Binnenlandse Zaken.
Ja, dank u wel, voorzitter. Enkele opmerkingen. Persoonlijk ben ik geen voorstander van associaties. Ben ik een grote voorstander van effectief een fusie aan te gaan. Ik ben het ook eens dat de minister van Binnenlandse Zaken kleur zou moeten bekennen of een kader zou moeten uittekenen waarbinnen dat moet gebeuren. Maar het is natuurlijk, je kunt blijven wachten op alles. Ik heb ook een beetje het idee, als ik u dan de historiek hoor opnoemen, in 18 juni of juli, ik wil het kwijt zijn, kondigt de gouverneur een initiatief aan. 18 juni of juli.
Juni.
Ja. Juni, 18 juni. Dat is ondertussen toch wel al even geleden, denk ik dan. In november stuurt u dan een mail. En op 12 februari lezen we dan in de krant, zegt de gouverneur, als de vraag komt, ondersteun ik graag en laat ik het traject begeleiden door mijn diensten. Dan zijn we, wat is dat dan, 8 maanden later, als de vraag komt, dan ga ik mijn diensten toch wel eens even zeggen dat ze er iets mee moeten doen. We zijn kostbare tijd aan het verliezen. Dat is eigenlijk mijn oproep in heel het verhaal. De forcing zal moeten gebeuren, we moeten iets gaan doen. Of onze politie, dat gaat ons gewoon heel veel geld kosten in de toekomst. En ik denk alleen maar als we een effectieve fusie aangaan, of een associatie, maar u kent mijn mening daarover. Alleen dan denk ik dat we dat kunnen coveren. En dat we op die manier ook die basispolitiezorg, die dat we toch wel mogen verwachten, en die dat we vooral duidelijkheid nog altijd krijgen, dat trek ik niet in twijfel. Maar dat we die wel kunnen garanderen voor de toekomst, en dat is mijn belangrijke oproep daar. En moeten we wachten op Quintin? Ik hoop dat het niet wachten op Godot zal zijn. Dank u wel.
Ja, heel kort, voorzitter, collega's, associatie inderdaad, volledig eens, liever direct een fusie. Toch nog even terug recapituleren naar die tijdslijn. Dus die ondersteuning die de gouverneur heeft gegeven aan Minos op onze vraag, die is al in 2024 gebeurd. Dus toen is in die politiezorgkrachtmeting opgesteld, en dat de gouverneur meer algemeen heeft gemerkt, als gereageerd, als er nu nog andere zones zijn, dan komt dat ook. Dus dat traject is bij ons eigenlijk al afgehandeld. Dan is in april de omzendbrief van Quintin gekomen. In mei hadden wij al een overleg met Zara, Hekla, Minos rond de tafel. Daar is helaas niks uitgekomen en is men eigenlijk terug wat achterover gaan leunen. Dat is maar wat het is. In juni dan, een maand later, heeft dan de gouverneur zelf op de conferentie met de burgemeesters gezegd van kijk, wij willen die trajecten mee gaan ondersteunen en ik ga zelf ook een ronde lopen om te zien van waar zijn er mogelijkheden en trachten eventueel drempels weg te werken voor die fusie. En tot slot nog één punt. Ja, natuurlijk de middelen die voor die fusie nu vooruitgeschoven worden door de federale minister van Binnenlandse Zaken zijn ook niet van die aard om te staan springen. En daarom is die wet op de geïntegreerde politie wel belangrijk, want de manier waarop daar nu de dotaties berekend worden voor de politiezones en waarbij dat de zone Minos als vierde laatste in het rijtje staat, dus wij zijn slecht bedeeld, ja, dat zijn ook wel belangrijke elementen. Minos is financieel geen aantrekkelijke partner. Wel inhoudelijk en met sterke mensen en een goede werking, maar financieel ligt onze dotatie lager als Hekla bijvoorbeeld of Zara. Dus dat is ook wel een nadeel.
Oké, Sven.
Ja, als afsluiter, sorry, maar ik neem daar geen gemoed genoegen mee. Het is wat het is. Ik vind niet dat we op die manier dan naar moeten kijken. Ik vind dat de gemeente Boeghout zijn verantwoordelijkheid moet nemen. En u als voorzitter van het politiecollege moet uw verantwoordelijkheid nemen. En moet zorgen dat je dat dossier op welke manier dan ook vlot getrokken krijgt. Of op zijn minst dat er beweging in is. Maar het is wat het is. Ik neem daar geen genoegen mee, sorry.
Je moet met twee zijn om te kunnen spreken. En als de voorzitters van de omliggende politiezones zeggen van nee, wij nemen op dit moment geen initiatief, wij beginnen geen gesprekken, ja, dan is het ook niet mogelijk.
Oké, dankjewel allemaal. Gaan we over naar de interpellatie B5, ingediend door Björn over de slechte wegen en paden, structureel falend onderhoudsbeleid en verkeerde prioriteiten.
Wel, voorzitter. Voorzitter, collega's, wat inwoners vandaag ervaren op onze wegen is geen pech, geen toeval en geen tijdelijk probleem. Het is het rechtstreeks gevolg van jarenlang falend beleid en verkeerde prioriteiten van dit bestuur. In straten zoals de Hoofdse Steenweg, Vremse Steenweg, Vinkenstraat, Heuvelstraat, Schaanstraat en Broeghemse Steenweg botsen inwoners dagelijks op putten, verzakkingen, kapotte bermen en onveilige situaties. Dat zijn geen nieuwe signalen, dat zijn problemen die al jaren gekend zijn, gemeld zijn en telkens opnieuw terugkomen. Dit bestuur kan vandaag niet langer doen alsof het om losse incidenten gaat. Dit is structureel achterstallig onderhoud. Labwerk is geen beleid. Wanneer inwoners klachten melden, volgt stevast hetzelfde scenario. Er komt signalisatie, er komt tijdelijk labwerk en enkele maanden later begint alles opnieuw. Dat is geen onderhoud. Beleid, dat is problemen vooruitschuiven. Zelfs in de recente communicatie van de gemeente met een foto van de Hoofdse Steenweg zien we dat patroon opnieuw. We zijn gestart, enkele dagen werken, tijdelijke herstellingen. Maar waar er gewerkt wordt, blijft onduidelijk. Wat er precies hersteld wordt, wordt niet gezegd. Wanneer het opgelost zal zijn, blijft vaag. Inwoners reageren dan ook terecht. Ik zie niets gebeuren. Dat zegt alles. Wie zegt dat hij bezig is, maar niets zichtbaar oplevert, verliest geloofwaardigheid. Dit is het gevolg van bewuste keuzes. De slechte staat van onze wegen is geen verrassing. Het is het logisch gevolg van structureel te lage onderhoudsbudgetten en het systematisch uitstellen van investeringen. Het bestuur heeft er jarenlang voor gekozen om onderhoud te minimaliseren, heraanleg uit te stellen en problemen te managen in plaats van ze op te lossen. Vandaag betaalt de inwoner daar de prijs voor, met schade aan voertuigen, onveilige situaties en met straten die elk jaar verder achteruit gaan. Dit is geen uitvoeringsfout, dit is beleid. Handhaven op kapotte wegen, totaal gebrek aan samenhang. Wat deze situatie ronduit onaanvaardbaar maakt, is dat net op verschillende van deze slecht onderhouden wegen vandaag trajectcontrole actief is of dat het bestuur bijkomende trajectcontroles overweegt. Met andere woorden, wegen liggen er slecht bij, fietsers lopen het risico, funderingen en bermen zijn kapot, maar handhaving loopt wel perfect. Dat is een fundamentele beleidsfout. Handhaving kan nooit een alternatief zijn voor dergelijke infrastructuur. Je kan geen verkeersveiligheid afdwingen op wegen die zelf onveilig zijn door achterstallig onderhoud. De volgorde is verkeerd. Dit bestuur kiest voor eerst boetes en pas daarna misschien voor herstellingen. Boeteinkomsten, veel vragen en geen antwoorden. Het bestuur stelt dat de inkomsten uit rijcontroles worden ingezet voor mobiliteit en verkeersveiligheid. Maar voor inwoners is vandaag totaal onduidelijk hoeveel geld die rijcontroles opleveren, waar dat geld naartoe gaat en waarom zij daar niets van terugzien op het terrein. Als inwoners boete betalen, maar blijven rijden op kapotte wegen en jaar na jaar dezelfde putten zien terugkomen, dan ontstaat terecht het gevoel dat handhaving prioriteit krijgt, maar basisinfrastructuur wordt verwaarloosd. Dat ondergraaft het draagvlak en het vertrouwen in dit bestuur. Onze boodschap als oppositie is duidelijk. Dit bestuur slaagt er niet in om zijn meest elementaire opdracht waar te maken, namelijk zorg voor veilig en degelijk onderhouden wegen. In plaats daarvan krijgen inwoners labwerk, vage communicatie en boetes op projecten die zelf niet op orde zijn. Dat is geen degelijk bestuur, dat zijn verkeerde prioriteiten. Wij vragen daarom geen mooie woorden, maar wij eisen structurele oplossingen, duidelijke planning per straat en volledige transparantie over wat met geld van de trajectcontroles gedaan wordt. Zolang dat niet gebeurt, blijft dit bestuur tekortschieten. En zolang dat niet verandert, zullen wij dit blijven benoemen. Daarom vragen wij geen beloftes en geen algemene verklaring, maar duidelijke en concrete antwoorden. Wat gaat het college concreet doen met de straten waarover vandaag klachten bestaan? Wanneer mogen inwoners daar zichtbare en effectieve ingrepen verwachten met duidelijke timing? Gaat het opnieuw om tijdelijk rapwerk of eindelijk om structurele oplossingen? Is het college bereid om de onderhoudsbudgetten te herbekijken, zodat deze problemen zich niet blijven herhalen? Hoeveel inkomsten uit rekcontroles werden de afgelopen jaren gerealiseerd? En waarvoor werden deze concreet gebruikt? Is er daarvoor een terugvloeiing naar wegonderhoud of structurele heraanleg? Dank u.
Ja, Bjorn, bedankt voor de interpellatie. Eerst en vooral wil ik u zeggen dat het hoofdsysteem inderdaad in slechte toestand is. Dat zagen we ook aankomen. Daarom staat ook in de planning voor dit jaar om een volledige heradvertering uit te voeren. Dus dat gaat dit jaar sowieso gebeuren. En de laatste weken is het winterweer natuurlijk niet onze beste vriend geweest. De putten zijn daardoor nog meer uitgebreid en maar zijn ondertussen hersteld door onze werf. Nu, wat betreft de Sjaanstraat, daar zijn ook al lang problemen. De pitpas is daarvan op de hoogte en die moeten daarvoor een oplossing zoeken. Daar zijn ze ook mee bezig. Dus we hopen op korte termijn dat daar een oplossing komt voor de Sjaanstraat. Ook wat betreft de andere wegen die je genoemd in uw interpellatie, die zullen ook aangepakt worden. Maar wat, waar we niet mee akkoord zijn, is dat we niet structureel te werk gaan. Het is zo dat wij meestal kiezen voor een structurele en duurzame oplossing. En dat we dikwijls de weg volledig aanleggen van Gracht, Berm, Riool, over kantstroken, rijweg, aanpassingen van nutsmaatschappijen, verlichting, uitwijkstroken, mobiliteitsaanpassingen enzovoort. En dat we daar echt een de juiste subsidies voor gebruiken ook. En u zegt dat wij dat nooit doen. Ja, ik kan voorbeelden genoeg noemen. De Groenstraat, de Toffeloek, de Smeendijk, de Nieuweweg, de Pietingbaan, de Ekkelstraat, de Lilian van Schroenstraat, de Stoofstraat, de Janssenlei, Dr. Teel Tutstraat enzovoort. En ze zijn allemaal op die manier aangelegd. Ze zijn allemaal grondig aangepakt geweest. Dus we gaan degelijk wel structureel te werken en duurzaam te werken. In deze legislatuur gaan we verder op diezelfde NL. We gaan de woningsysteem weg aanpakken. We gaan de boegensysteem weg aanpakken. We gaan een deelbordelijk systeem weg aanpakken. We gaan de molerij aanpakken enzovoort. En andere straten die een overlaging zullen nodig hebben, zullen wij ook aanpakken. En dat zal gebeuren door onze hardwerkende en dienst openbare werken die dat heel goed opvolgen.
Oké, dank u wel. Koen vraagt het woord nog.
Ja, ik ga even het deel over trekcontroles nemen, Bjorn. Ik vind het uitgangspunt ook fout. We hebben geen trekcontroles of bemande controles georganiseerd om geld binnen te halen om openbare werken te financieren. Anders wordt dat geld ook voorzien. Dat was ook vroeger zo, als er geen trekcontroles waren. Die middelen worden daarvoor, die trekcontroles worden daar niet voor georganiseerd. Die worden georganiseerd voor verkeersveiligheid. En het liefst van al zouden we graag 0 euro hebben op de trekcontroles. Maar het is wel zo dat de middelen die binnenkomen, uiteraard, worden die daar ook voor gebruikt. Je kunt die niet 1-op-1 toewijzen, dat werkt ook zo niet. Je moet eigenlijk binnen uw financiële meerjarenplan uw middelen koppelen aan acties, actieplannen, doelstellingen. Maar wat je niet kunt, is zeggen van de euro's die binnenkomen op een trekcontrole moeten bijvoorbeeld in dat kader gebruikt worden op een heel specifieke actie of doelstelling. Dat kan ook zo niet met andere inkomsten die we hebben. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen dat inkomsten die via administratieve inningen of binnenkomen en je zegt van ja, dat gebruiken we dan voor kinderopvang of zo. Allee, dat is eigenlijk op die manier niet dat uw meerjarenplan zo is opgesteld. Maar dit gezegd zijnde, in 2023 is er 89.856 euro geïnd. Dat is voor gas 5, want dat is eigenlijk alles van gas 5, dus zowel trekcontroles als bemande snelheidscontroles. In 2024 was dat een pak meer, 476.823. En in 2025 is er tot hiertoe enkel nog een raming, want alles moet dan nog verwerkt worden. 225.000 euro, dus van zodra dat de cijfers correct zijn, en dan kunnen die ook in de rekening opgenomen worden. Dus wellicht zal dat ook hoger uitkomen. Dat zijn uiteraard allemaal ramingen. Ik heb dan op de gemeenteraad van december gezegd dat wij nu alleen al voor onderhoud van fiets- en voetpaden meer als 1,5 miljoen euro voorzien tijdens deze legislatuur. En dat is dan nog zonder de budgetten die ook voorzien worden voor de projecten die Dirk allemaal heeft opgesomd. Want dan wordt dat maal 6, denk ik, of nee, maal 5. En er zijn daarnaast ook nog andere kredieten, middelen rond mobiliteit en zo verder, die daarvoor worden ingezet. Dus ik wil maar zeggen, binnen onze budgetten, dat kun je ook nakijken in de documentatie die daar toen over verstrekt is geworden, ga je zien dat dus eigenlijk de middelen die naar openbare werken gaan en mobiliteiten een veelvoud is van datgene wat er aan trekcontroles of gas 5 binnenkomt.
Ja, dank u wel voor uw reactie en antwoorden. Nu, het valt mij wel op dat de meldingen worden gedaan en ineens ja, kunnen er werkzaamheden worden uitgevoerd op de Hofsesteenweg. Dus er wordt gewacht tot wanneer er meldingen worden gedaan en dan beginnen we eraan. Nu, u zegt, ja, de Hofsesteenweg hebben ze inderdaad hersteld. Ik nodig u vriendelijk uit om er straks nog een keer langs te rijden. Het lijkt mij erop dat ze dan toch wel stukken zijn vergeten. Hetzelfde eigenlijk voor de Broekse Steenweg, juist voor Don Bosco. Maar ik vermoed dat de mensen van de werf dan misschien met de koude asfalt ondertussen op Vreemde Steenweg een stuk hebben verloren, want daarvoor, dat is schandalig hoe dat er ligt. Dat is zelfs dat, de helft van die putten zijn terug open. Ik denk ook, als je dat zo herstelt en het vriest nog 2-3 keer de komende 2-3 weken, dat je terug hetzelfde probleem hebt en dat het werk opnieuw kan gedaan worden. Dus ik denk daar ook, die mensen zullen inderdaad wel heel goed werken en zo, maar misschien moet er daar iets van opvolging of zo zitten, om dat toch een keer te bekijken en dat iets verder aan te pakken. Nu, u zegt daar ook dat de Hoofdse Steenweg in 2026 nog zal aangepakt worden. Ik ben blij om dat te horen. Maar natuurlijk, ja, we hebben de Hoofdse Steenweg, de Broekse Steenweg, maar er zijn nog andere straten ook waar dat eigenlijk wel aanpassingen nodig zijn of verbeteringen. Bijvoorbeeld de Vinkenstraat ook. Iedereen weet, de Vinkenstraat is een smalle straat. Daar kun je amper kruisen met twee wagens, dus wat gebeurt er? De mensen rijden daar op die berm, en die berm, ja, daar ligt eigenlijk gewoon volledig kapot gereden. Als je daar s'avonds met je fiets mee van je kinderen ook langskomt, dat is levensgevaarlijk. Als je een beetje moet uitwijken van een auto, voor je het weet, zit daar soms in een kuil, en ik overdrijf niet, 15, 20 centimeter naast de baan ook. Hè. Dus dat zijn ook wel eigenlijk dingen die moeten alleen toch ook bekeken en aangepakt worden. Dus daar ook... Nu, voor die trekcontroles, Koen, je zegt daarbij, oké, dat is niet juist de interpretatie gemaakt. Dat is niet alleen mijn interpretatie, dat is misschien ook de interpretatie van de inwoners. De inwoners in het dok, die ligt er verschrikkelijk slecht bij, maar we kunnen daar wel geflitst worden. Wat gebeurt er met ons geld? Ik vind dat een terechte vraag en opmerking van de mensen, die mag gesteld worden erover. Dus.
Dirk, nog even feedback?
Natuurlijk mogen je terechte vragen gesteld worden, Dion. Maar Hofsesteenweg stond al langer op de planning om dit jaar te herasfalteren, dus die planning was al langer gemaakt om het dit jaar te doen. Het is niet omdat er nu klachten komen dat dat plotseling in een stroomherstelling komt. Dat stond op de planning. Dat is met het college afgesproken, ook met onze dienst afgesproken. Wat de Winkenstraat betreft, die is enkele jaren geleden hier aangelegd. Er zijn grasdaals langs de bermen gelegd. Er zijn uitwijkstroken aangelegd. Dat is natuurlijk het probleem. De mensen hebben geen geduld om de uitwijkstroken rustig daar zich naast de kant te zetten en andere mensen te laten passeren. We hebben uitwijkstroken aangelegd aan de Smeendijk, verschillende andere landbouwwegen, Spoken-Lofstraat, noem maar op. In sommige straten werkt dat wel goed, maar in de Winkenstraat blijkbaar zijn daar hartelijkste mensen die de uitwijkstroken niet gebruiken, die gewoon die bermen kapotrijden en blijven kapotrijden. Onze filosofie is, oké, je mag die bermen blijven vullen, daar lost weinig of niks op en die rijden telke malen terug kapot. En je rijdt alles kapot, plus die uitwijkstroken zijn er, gebruik die gewoon en wacht rustig je beurt af. Maar dat gebeurt in die straat blijkbaar niet consequent. In andere straten gaat dat blijkbaar veel beter.
Oké, Björn, laat het tweede woord, alsjeblieft.
Dank u wel. Voor de Vinkenstraat, inderdaad. Ik denk ook die uitwijkstroken, als je daar passeert. Het is niet dat die zo groot zijn. Die zullen inderdaad wel voorzien zijn, maar ik denk ook misschien in het jaartal dat de auto's nog wel wat kleiner waren en wat smaller waren. Dus allee, die lijken mij zeker niet voldoende, eerlijk gezegd, ervoor. Nu... Ik blijf bij mijn punt, bij de Noordse Steenweg. En zegt dan, oké, dat is voorzien om mij in 2026 te doen. Inderdaad. Maar het gaat mij over hetgeen dat er nu gebeurd is. Nu waren er een keer grote putten. Willen van het vriesweer of het zout aan het strooien dat geweest is. Dat heeft extra schade gedaan. Maar het gaat mij gewoon het feit dat er meldingen moeten komen eerst van de burgers, alvorens dat er eigenlijk effectief iets gedaan is. En het is zo. Er is eigenlijk, op social media is er al gezegd, dat er meldingen gebeurd. Ervoor al, voordat er effectief is gezegd van we gaan het aanpassen. Dus uiteindelijk, waar ik me nog wil eindigen is, wie pas reageert na klachten, voert geen beleid, maar crisisbeheer. Wat inwoners vandaag voelen is niet dat u te weinig middelen hebt, maar dat de wegenonderhoud te weinig prioriteit krijgt. En dat is geen financiële realiteit, maar dat is een politieke keuze.
Zo, ja. Te kapot worden, als je putten dus ontstaan door dat vriesweer, dan kan je daar pas optreden wanneer de putten er zijn. Je kan daar niet op voorhand optreden. En je kan ook in de winter geen asfaltering doen. Dat moet minstens 10 graden zijn, bodemtemperatuur, om die asfalt werkelijk goed te doen slagen. En dat is het probleem. Je moet dus, je kan dus pas die werken uitvoeren, eigenlijk ten vroegste in mei, juni, juli, moeten zijn eigenlijk.
Nogmaals, Dirk, het gaat mij niet om hetgeen dat nu wordt gedaan. Het gaat om het feit van dat die putten er eigenlijk al 2-3 maanden liggen, dat dat eerst op social media en dan ineens neemt de gemeente daar actie om. Het gaat daarover, niet over hetgeen dat gepland is om te doen de komende maanden.
Dirk, het punt is gemaakt, denk ik. Voor de volgende interpellatie blijven we bij Björn over de herhaling van de parking Heuvelstraat Hoek Molenlei.
Ja, dank u wel, voorzitter. Geachte leden van het college, de herhaling van de parking aan de Heuvelstraat en de Molenlei werd in het verleden aangekondigd, maar het is ondertussen lange tijd stilgebleven rond dit dossier. Bewoners en gebruikers vragen zich af en wanneer deze parking effectief zal worden aangepakt. Daarom heb ik de volgende vragen. Wat is de huidige stand van zaken van het dossier rond de heraanleg van de parking Heuvelstraat-Molenlei? In welke fase bevindt het project zich vandaag? Is er al zicht op een indicatieve timing voor de uitvoering? En zijn er middelen voorzien in het meerjarenplan of een volgende budgetaanpassing nodig? Graag een duidelijk update, zodat de inwoners opnieuw weten waar dit project staat.
Ja, dank u wel, Björn. Het is inderdaad zo dat er werken gepland worden. En wij hebben gecommuniceerd. Ik denk dat ik hier op de gemeenteraad ook al eens een keer heb gezegd dat we dat pleintje helemaal gaan aanleggen binnen het project van de aanleg van de Molenlei, zodat we dat in één bestek kunnen steken. Het budget dat daarvoor voorzien is en dat hier op de gemeenteraad toen is goedgekeurd, is 610.990 euro. Dat is voor heel de Molenlei. We kunnen dat er niet uitfilteren, dat pleintje, hè, want dat gaat bijvoorbeeld over boordstenen, funderingen, en dat gaat over heel dat project. Dus dat zijn posten binnen het bestek. Vermits dat die start van die werken van die molenlei toch nog wel wat zullen duren, volgens het studiebureau zijn die nu voorzien in het voorjaar 2027, gaat dat nog eventjes duren. Er is dan overleg geweest met onze dienst openbare werken en mobiliteit met de zelfstandige uitbater op het pleintje. En er is overeengekomen om toch al een tijdelijke oplossing te voorzien, omdat daar echt wel vragende partijen, ja, willen van het terras en dergelijke meer, om daar toch wel wat orde te creëren. Die eerste werken zijn nu dit weekend uitgevoerd, samen met andere werken. Er moesten nog kabels getrokken worden en we hebben meteen gevraagd om die boordstenen daar al te verlagen, omdat de bedoeling was dat de auto's eigenlijk daar dan moeten parkeren. En er worden nu, ik denk, is het volgende week of over 2 weken, bloembakken en banken geplaatst, zodanig dat dat pleintje meer afgesloten is voor enerzijds de mensen die gebruik maken van het pleintje, het terras, en anderzijds de auto's die er moeten parkeren, en dat dat allemaal niet kriskras door elkaar gaat. Maar de hele fundamentele heraanleg, dat zit dus eigenlijk in een project Molenlei.
Oké, dank u. Ik ben blij dat er inderdaad al toch een tijdelijke oplossing kan eigenlijk worden voorzien daarvoor. Bedankt voor uw aandacht.
Oké, dank u wel. Hierbij zijn we aan het einde van de gemeenteraad gekomen.